graag de vergadering beginnen. Het is 7:30 geweest, niet op deze klok, maar wel op mijn klok. Ik heet iedereen van harte welkom. En we gaan op mijn klok af. Ja. Iedereen van harte welkom. Laten we beginnen met agendapunt B2. Verslaglegging Algemene Raadscommissie van 17 maart. Zijn er op- of aanmerkingen? Geen. Dan ga ik gelijk door naar de lijst toezeggingen. Bijgewerkt tot 5 april. Ga de gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb twee vragen. Dat is de startnotitie subsidiebeleid. Die zou in april naar ons toe komen. Die heb ik nog niet gezien, maar ik kan ook wat gemist hebben. Dus, wat zegt u? Dan zal ik proberen iets beter in de microfoon te spreken. Dan ben ik nog niet te verstaan. Als kan ik bij u zitten,
hoor. Blijf hier, hè?
Nee, startnotitie subsidiebeleid hebben wij, voor zover ik weet, nog niet ontvangen. Dus mijn vraag is, waar blijft die? En de volgende is, er wordt met Taco onderhandeld over de door de commissieleden ingebrachte beperkingen enzovoort. Die zouden we ook in april 2011 ontvangen. En ook die heb ik nog steeds niet gezien. Dus mijn vraag is of daar duidelijkheid over te krijgen is.
Wie van de commissieleden? Mevrouw Luttig, ga de gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voor wat betreft de startnotitie subsidiebeleid, die gaat eraan komen, die is klaar. En die zal op heel korte termijn op Lesbis komen te staan. En de vraag van Taka, volgens mij komt op heel korte termijn een memo over. Maar ik durf het niet zeker te stellen misschien. Dat meer rond van, maar ik dacht dat daar een memo over zou komen. Ja. Ja, er komt een mening over. Ja.
Oké, dank u wel. Nog andere commissieleden? Meneer Zeiler, gaat er gaan.
Voorzitter, het is nummer 11, nummer 3. Alle vragen via geluidsbrug en ingediende schriftelijke vragen op de Oude Hof worden schriftelijk in een memo beantwoord. We hebben een memo gehad, maar er is een misverstand geweest over de vraag of dat alle vragen waren. Daarna zijn er schriftelijke vragen ingediend, die zijn nog niet afgedaan. Onze vraag is, mede namens D66, wanneer de beantwoording van de schriftelijke vragen verwacht kan worden, zodat we daarop op het geheel terug kunnen komen. Dus afvoeren is denk ik nu nog niet aan de orde.
Oké, weer van de collegeleden. Meneer, ga de gang.
De 27 vragen die u heeft gesteld, die komen over een week in BMW. En daarna zullen ze na accordering aan u worden voorgelegd.
Oké, dank u wel. Nog andere commissieleden? Nee. Dan gaan we door naar de lijst ingekomen stukken, week 11 tot en met 15. Wie? Meneer Snijder, gaat gewoon.
Ja, er is een memo over het winkelbeleid. Dat is nog wel een lijvig stuk. Maar daarin wordt er ook aangegeven dat het vooral kleine winkelcentra onvoldoende levensvatbaarheid hebben. Daar hebben we in het verleden al eens over gediscussieerd met wethouder Hietbrink. Met betrekking tot de uitbreiding van de winkelruimte in Bergen. En als je naar dat rapport, naar dit rapport kijkt, vraag ik me af of daar wel voldoende eigenlijk grond is om dan het oppervlakte aan winkelruimte zo uit te gaan breiden in het centrum van Bergen. Dat viel me bij deze memo in ieder geval op. Dan is er een memo van de bibliotheek. Een heel uitgebreid verhaal. En ik vraag me wel af, we geven heel veel geld aan de bibliotheken uit. Nou, het bleek ook bij de bezuinigingen dat er ook wel grote posten gevonden werden om eventueel, als het nodig was geweest, om te bezuinigen. Die notitie er ligt, hè, want hij is door de wethouder Luttig is die opgesteld. Kom die ook nog in de raad, want er wordt ook gekeken naar de toekomst. En ik denk als je nu kijkt en over 5 of 10 jaar, dat er een heel andere ontwikkeling zal zijn met de bibliotheken. Kijk, we hebben de e-readers, e-books die komen. Daar moet je altijd wel wat voorzichtig mee zijn met die ontwikkelingen. Want we dachten ook in het verleden dat toen de DVD en de video verscheen, dat de bioscopen zouden sluiten. Maar de afgelopen 10 jaar zijn die enorm in bezoekersaantallen gestegen. Dus, maar ik zou dat stuk graag toch een breder verspreid zien. Of er moet een reden voor zijn dat het bij een memo is gebleven.
Mevrouw Luttig-Zwart, ga de gang.
U kan dit memo agenderen als u dat wenst. En wij vinden het belangrijk om u alvast van deze ontwikkelingen op de hoogte te stellen. Waarom doen we dat nu? Omdat we ook natuurlijk heel erg bezig zijn met de invulling van In de Blinkert in de toekomst van de bibliotheek. Dat vinden we een belangrijk punt om u daarvan op de hoogte te stellen. Dit jaar staat het op de bestuurlijke agenda voor het vierde kwartaal. De bibliotheekbeleidsvisie staat erop. Maar om u alvast te informeren en mee te nemen in het proces, hebben we voor u alvast deze notitie opgesteld. Zodat u hiervan kennis kunt nemen. Maar als u zegt van ik vind het belangrijk om het toch te agenderen. Omdat ik er nog wat meer vragen over heb, dan kan u dat bent te vrijen. Oké, dank u wel.
Nou, ik denk dat we dat dan het beste maar kunnen doen, denk ik. Omdat er ook met betrekking tot federatievorming, hè, met Langedijk, Alkmaar, Noord-Kennemerland, daar wordt ook het een en ander over gezegd. Daar zal ook besluitvorming over plaatsvinden. Ik weet niet of het tot vierde kwartaal allemaal wacht.
Nee, dat proces niet. Dat is ook natuurlijk aan het stichtingsbestuur. Die hebben daar hun verantwoordelijkheid in. En we zijn op dit ogenblik dus ook in gesprek met Langedijk daarover. En ja, daar zijn we dus nog niet helemaal definitief uitslag. Maar zoals het er nu voor staat, zitten we zeg maar positief staan we tegenover de samenwerking met Kennemerwaard. En vooral met betrekking tot de kwaliteit ook. Ja? Meneer Snijden, wil je hier een agendapunt van maken?
Ja.
Ja? En bij deze?
Dat wordt geregeld wel.
Wordt het geregeld?
Nou ja, snelle audiëring. Het gaat lekker snel.
Moet er wel een agendaverzoek ingediend worden?
Oké, okay, nou dat zal Peter allemaal wel vertellen hoe ik dat allemaal moet doen.
Absoluut, okay. Absoluut.
Dan we nemen over het duurzaamheidsbeleid. Ja, ik heb daar wat ambivalente gevoelens over. Dit is mooi opgesteld, maar als ik dan toch zie wat voor uren er toch weer in gaan zitten door het ambtelijk apparaat, dan is het nogal wat. En het is natuurlijk een aanzet en geeft eigenlijk weer het proces, hè, om het duurzaamheidsbeleid te gaan ontwikkelen. Maar er kan ook geen inschatting gegeven worden van de ambtelijke en financiële consequenties van het op te stellen duurzaamheidsbeleid. Ja, ik vind het toch een beetje een open eindje wat er dan in zit. Dus ik heb daar wat andere ideeën bij. Maar ik weet niet meer.
Wie van het college leren? Mevrouw Ludwig, dit stuk is van portefeuillehouder, meneer Hieperink. U kan het ook agenderen als u zegt, we hebben er veel vragen over. Kunt u het op mijn agenda zetten? Anders kunt u misschien op een andere manier via de griffier nog vragen stellen over het stuk.
Je laatste suggestie neem ik dan graag over. Maar nog één vraag. Er gaan nogal wat geruchten in Egmond en Zee over de bowling. Want er in een slopersbedrijf is er aan de slag. En wat?
Dat is een ander agendapunt.
Oh, is een ander agendapunt. Oh, nee, dat is geen nee, man. Nee, dat is een vraag aan het college. Dat...
Oké, mevrouw de Ruiter, u had ook nog vragen. Ga gewoon.
Dank u wel. Ja, het waren er zoveel ingekomen stukken dat we hebben het maar onder elkaar verdeeld, want anders kwamen we er bijna niet door. Maar goed, ik heb hier voor me het stuk uit week 11 over de besluit individuele maatschappelijke ondersteuning. En daar zit een klein foutje in, nou, volgens mij, maar het is gewoon een jaartalverwisseling op pagina 7, punt 12.2. Daar wordt gesteld, even kijken hoor. Nee, even kijken hoor. Is het op pagina 7? Moment hoor. Ik dacht dat het 7 was. Ja, 12.2, daar staat. Bij indekkingtreding van dit besluit vervat het besluit individuele maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergen 2009. Ik denk dat het 2010 moet zijn. Ja, kan dat? Of gaan we altijd een jaar...
Ik weet het niet helemaal zeker, dat hou ik even, dat gaat natuurlijk in per 1 januari 2011, dus dan zou inderdaad 2010 vervallen. Zo.
Ja. Ja. Het is een kleinigheid, maar ik denk ja, het moet natuurlijk wel correcter staan.
Ja, want het staat ook op bladzijde 1.
Mm-hmm.
Ja. Ja, dus dat klopt. Ja.
Oké, fijn. Dan heb ik een vraag over het stuk over de VVV-vestiging samen met de AWB. En daar staat op de eerste bladzijde in de ene laatste blokje, alinea, onderaan, van de twee medewerkers die in de vestiging in Bergen Centrum tijdens openingsuur aanwezig zijn, wordt één medewerker door de gemeente betaald. Ik kan me niet herinneren dat wij een medewerker van de VVV betalen. Ik dacht dat wij subsidie geven aan de VVV of bijdrage doen en dat zij daarvan de mensen betalen. De andere medewerker wordt betaald door de RVVV zelf uit verkoop van artikelen en souvenirs. Dus ik begrijp die zin niet helemaal.
Ik kom er even later op terug en ik zal het even terugkoppelen intern met de andere organisatie, met de heer Selier, directeur van de VVV, of jij even u een nadere toelichting kan geven op die verdeelsleutel.
Ten aanzien van het stuk boordingen taka vanaf locatie Hargen 2 van week 12, begrijp ik dat deze boring dus aangevraagd moet worden. En volgens mij moet die ook bij de gemeente aangevraagd worden. Hebben wij hier dan ook geen stem meer in? En moeten wij dit dus toestaan, is mijn vraag. Als dat wel zo is, staat daar nog enige compensatie tegenover vanuit taka? Dat was dus over die memo boren in de bijgroet. Maar waarschijnlijk wethouder Hietbink, hè?
Ja. Ik denk dat ik weet dat u bedoelt, ik weet welk stuk u voor u heeft. Ik weet ook welke rol de gemeente erin speelt, maar het is, ik ga er niet op antwoorden, want ik denk dat het beter is als u als meneer Hietbink hierover informeert.
Zal ik contact met hem opzoeken. Goed. Dan de laatste vraag.
Exploratie.
Ja. Van de week 14. Dat is de fusie BSV Berdorst. Haalbaarheidsonderzoek. Een vrij duidelijk stuk. Het is fijn te zien dat waarschijnlijk de emoties niet helemaal meer in de weg zullen staan. Het is dus een onderzoek naar haalbaarheid op het emotionele vlak en op het ruimtelijke vlak, heb ik begrepen. Gaan we nog een haalbaarheidsonderzoek doen op het financieel gebied vanuit de gemeente? Want er gaan nu alweer allerlei geruchten rond bij BSV bijvoorbeeld van, nou, er komt niks van, want we hebben geen geld.
Het haalbaarheidsonderzoek zoals het nu is gesteld en zoals het ook nu is gepresenteerd, dat is inderdaad meer van hoe zitten de besturen erin. Besturen staan positief. Dat hebben we hier ook in deze zaal met elkaar afgehecht. De bedoeling nu is dat er een startnotitie verschijnt. En binnen die startnotitie wordt een aantal projecten, een aantal onderzoeksopdrachten geformuleerd, waaronder de ruimtelijke inrichting past. Hetgeen nu aan de Kerkendijk plaatsvindt, de omnivereniging, één op één in de kiesthoek. Maar ook de financiën zullen natuurlijk een rol spelen. Want ja, je wil het natuurlijk liefst met dichte portemonnee redden. Dus daar komt nader onderzoek. En ja, nogmaals, die onderzoeken die gaan we verwoorden in de vorm van een startnotitie. Die startnotitie die zal aan het college worden voorgelegd en die zal ook aan u worden gepresenteerd. En als u denkt dat er binnen die startnotitie bepaalde onderdelen ontbreken in de vorm van onderzoeken, dan staat het u vrij om dat te bespreken.
Dank u voorzitter, dat was het even.
Oké. Nog andere collegeleden? De commissieleden bedoel ik. Oké, dan ga ik wel dus nu inderdaad naar het college toe. Mededelingen uit het college. Wie mag ik het woord geven? Mevrouw Luttig, ga doen. Oh, mevrouw Ras, ga doen.
Ik zag net dat mensen op de publieke tribune het niet verstaan, dus wij moeten echt allemaal wat harder praten.
De microfoons moeten echt gewoon goed naar de mond getrokken worden om dus duidelijk spreken. En duidelijk articuleren. Maar meneer Roem, dat heeft u ook wel geleerd. Mevrouw Luttig, ik geef u het woord. Gaat u gewoon.
Ja, dank u wel. Een paar dingen.
Wij zijn benaderd door het stichtingsbestuur van kinderopvang, scholen. En in Gult hebben zij ook een peuterspeelzaalopvang. En daar zijn steeds minder aanmeldingen eigenlijk. Eigenlijk heel weinig aanmeldingen ook voor 2011, 2012. Dus zij hebben ons benaderd om in gesprek te gaan van hoe daar verder mee om te gaan. Dus daar zijn we mee in gesprek met bestuur en we hebben ook met ouders gesproken. Een andere mededeling is dat we dinsdag in het college hebben afgesproken. We hebben zeg maar even weer naar de portefeuilleverdeling gekeken. Naar aanleiding van de ontslagaanvraag van mevrouw Trapp. Hebben we dat nu bekeken. En er is besloten dat de portefeuille van de sociale zaken, dat die naar mij toe gaat. En dat het dossier van museum Kranenburg, dat die ook naar mij toe gaat. Ja.
Van harte gefeliciteerd.
Ja, dank u wel, meneer Messie. Vervolgens denk ik dat het ook tegelijk even belangrijk is om te zeggen wat betreft het project Kranenburg. Dat ik even meedenk dat zoals u weet is er in de memo's is er eerder aangegeven dat er een schadeclaim is van de aannemer vanwege de bouwstop. En zoals u ook weet is die bouwstop langer geduurd dan we hebben gehoopt en verwacht. En dat betekent dus ook dat er opnieuw onderhandeld wordt over de hoogte van het bedrag van de schade. Dat wil ik hier even melden.
Meneer Messie, gaat u gang.
Ja, misschien mag ik daar even een vraag over stellen, wethouder. U zegt dat er opnieuw onderhandeld wordt over de schadeclaim. Heeft u enig idee hoe hoog die schadeclaim dan gaat worden? Want tot nu toe is ons altijd voorgehouden dat het maximaal 45.000 euro zou zijn, als ik me goed herinner. En ik ben benieuwd, gaat het dan over 5 of 10.000 euro meer, of moeten we meer in de buurt van de tonnen gaan denken?
Nee, die in de buurt van tonnen gaan denken, dat zeker niet. En je moet meer denken in bedragen tussen de, zeg maar, 150.000 en 400.000 euro of zo, iets in die trant.
Dat zijn toch tonnen, of niet 150.000 tot 400.000?
Ja, goed.
Maar u geeft een range aan van 150.000 tot 400.000, hoor ik het goed zeggen?
Kijk, ik weet het, we moeten luisteren, we zijn in onderhandeling. Ik kan nu wel iets roepen, maar het lijkt me niet verstandig.
U zegt net, het kan zijn tussen de 150.000 en de 400.000. Dus ik vraag nogmaals, is dat een reëel bedrag? Moeten we daar rekening mee houden? Want dan hebben we een serieus probleem. Dat is eigenlijk een concrete vraag. Ja. En daar krijg ik geen duidelijk
antwoord. Nee, ik wil met u, kijk, we zijn in onderhandeling.
Dat is duidelijk.
Dat is duidelijk. Ja? Oké. Ik krijg net even de juiste informatie doen. Het is maximaal 300.000 euro. Daarover zijn we in gesprek. En zo gauw we meer duidelijkheid daarover hebben, dan komen we bij je terug.
Denk ik dat het goed is dat we hier nu de toezegging van u krijgen, dat op het moment dat u weet wat de schadeclaim ongeveer wordt, dat we dat dan dat punt dan hier in de commissie ter behandeling voorgelegd krijgen, want ik denk dat we dan toch een aardig probleempje met elkaar hebben.
Maar heb ik dat net gezegd?
Ja, u zegt
dat
u komt terug, maar dat kunnen we op verschillende manieren doen. Ik wil het dan graag geagendeerd hebben hier in de commissie. Die toezegging wil ik van u hebben.
Ik ga u op de hoogte stellen van.
Dat is wat anders, dan gaan we een taalkundig spelletje doen. U kunt mij op de hoogte stellen door middel van een memo. Ik wil het geagendeerd hebben als agendapunt. Niet doen ze
dat dat betekent dat u misschien wel heel lang moet wachten tot de eerstvolgende commissie. Dus dat lijkt me niet verstandig. Dus dan wordt dat misschien de eerstvolgende commissie. Ik denk over een hele tijd. En,
of nou, bij mij de commissie is.
Kunt u de memo ook agenderen?
Ja, dat lijkt me ook. Ja, die toezegging wel, dat is een goed idee.
U kunt zelf agendapunt aandragen. Dus dat is een van onszelf uit. Wie van het college mag ik nog meer? Meneer Roem? Nee? Geen? Dan hebben we een rondvraag van de commissieleden.
nodig en ik meneer Van Huisteden, ga toch maar.
Voorzitter, ik heb een vraag. En ik weet niet precies aan wie van het college. Wij hebben een brief ontvangen van de stichting Hoever Dorpsfeest. En de stichting maakt middels een brief bezwaar tegen het opbrengen van lezenkosten en de hoogte van precario belasting. En wat ik uit de brief lees is dat deze stichting al 25 jaar een feest organiseert met als doelstelling zeg maar het geld inzamelen voor diverse activiteiten. En het publiciteit genereren in het kader van de promotie van Egmond aan de Hoef. We zijn 25 jaar lang vrijgesteld van leges. En ook van de lage precario hebben ze hoeven betalen, of geen precario hoeven te betalen. En nu worden ze pas geconfronteerd met toch legekosten en precario. Dan ben ik graag benieuwd wat daar nou precies de gedachte achter is. De stichting meldt zelf dat ze daar wat moeite mee hebben, ook omdat ze de activiteit die ze doen eigenlijk prima past ook in het wijkgericht werken, hè, met de wijk samen dingen organiseren. En ja, ik ben eigenlijk benieuwd naar die toch wel deze verandering die heeft plaatsgevonden.
Ja, daar wil ik wel even iets over zeggen, want een soortgelijk punt speelt zich ook af in Groet als het gaat om de braderie. Kijk, we hebben in de precario verordening staan dat we een onderscheid maken naar een commerciële activiteit die bijvoorbeeld tijdens een dorpsfeest of braderie wordt gehouden en een non-commerciële of niet-commerciële activiteit. Dus met andere woorden, als het organiserend comité een bijvoorbeeld een marktkraam verhuurt aan de kerk of aan Amnesty International die daar voor het goede doel spullen verkoopt, dan wordt daar een laag precario tarief voor in rekening gebracht. En als het gaat om een patatboer of een viskraam die gewoon daar patat of vis staat te verkopen tegen een commercieel tarief, dan wordt er ook een commerciële precario tegenovergesteld. Het is ook zo dat we een leesjesverordening hebben en dat je als je een vergunning aanvraagt voor dergelijke activiteiten je leesjes moet betalen. Ik kan me heel goed voorstellen dat als je daar in de afgelopen perioden voor bent vrijgesteld, dit heel erg rauw op je dak valt. Maar in principe hoef je als organiserend comité de precario alleen maar door te belasten aan je aan degene die de marktkraam van je huurt. Nou, lang vooral kort te maken, dit heeft wel mijn aandacht, want nogmaals, het komt bij een aantal organisaties rauw op hun dak vallen. We hebben inmiddels ook contact gehad met een aantal van deze organisaties en intern wordt nu ook vanuit vergunningen en vanuit belastingen gekeken of er een bepaalde modus gevonden kan worden. Een soort van overgang. Maar het is in ieder geval zo dat ja, het feit dat ze ineens precario en leesjes moeten betalen gewoon normaal beleid is. En ja, daar worden ze dus nu mee geconfronteerd. Nogmaals, het heeft onze aandacht en we gaan even kijken of daar misschien voor dit jaar een mouw aan te passen valt.
Meneer Van Huisteden, gaat gewoon.
Ik ben blij met het antwoord van de wethouder. Dat hij aangeeft dat hij voor dit jaar in ieder geval wil gaan kijken of daar een modus in te vinden is. Vooral ook omdat de wijziging in onze precario verordening heeft plaatsgevonden nadat de aanvraag al is gedaan. En vooral ook omdat zeg maar, de kraamhuren, de tarieven daarvan al waren vastgesteld en al doorberekend waren aan de, zeg maar, de afnemers. Voordat deze, en dus ook niet achteraf weer kunnen worden doorberekend aan. Dus ik ben blij met deze. En dan denk ik inderdaad dat de brief geeft ook aan dat hier geen sprake is van commerciële doeleinden. En dat er geen winstoogmerk achter zit. En dan denk ik dat u voor de rest, in de afhandeling van deze brief, ben ik benieuwd hoe dat gaat aflopen.
Oké, dank u wel. Wie van de commissieleden? Meneer Snijder, gaat u gang.
Ja, ik heb twee vragen. In Egmond aan Zee gaan er geruchten over de bodem. Die wordt afgebroken, een slopersbedrijf is er bezig. dat er een discotheek in komt, dat er een restaurant in komt, dat er een vispaleis in komt. Is er bij het college duidelijk al wat er nu gaat gebeuren? Want we hebben een prachtige presentatie ook al gehad over een toren die daar gebouwd zou worden met appartementen. Dus wat gaat daar nu eigenlijk plaatsvinden? Tweede vraag is, ik heb contact gehad met de ambtelijke organisatie voor deze vergadering over de verkeerssituatie Pomplein en de Voorstraat. Daar is mij gemeld dat volgende week het college een besluit erover neemt. Ik wil graag van u ook horen of dat inderdaad zo is. Dank u wel.
Nou, dat is van het laatste, dat klopt. Volgende dinsdag neemt het college een besluit over de verkeerssituatie, annex verkeerscirculatie rond het Pomplein. Dus dat vindt volgende week plaats. En de Voorstraat, ja. Dan gaat het met name om de venstertuinen. En als het gaat om de bowling, ja, dat ligt op het terrein van portefeuillehouder Hietbrink. Ik ben er niet helemaal van op de hoogte, dan behalve het feit dat er gesprekken zijn gevoerd tussen de wethouder en de eigenaar, de heer Kat. En dat de heer Kat voornemens is om ja, te kijken of hij iets op de bowling kan ontwikkelen, hetgeen ook binnen het bestemmingsplan past. En er zijn in principe eigenlijk nog alleen maar oriënterende gesprekken gaande. Maar afwachten dus.
Oké, okay, dank u wel. Dat was meneer. Gaat er gewoon.
Nog een aanvullende vraag. Ik ben blij met de toezegging van de wethouder over de verkeerscirculatie ten aanzien van de Pomplein en de Voorstraat. Ik heb nog een aanvullende vraag. De zaak is nu opnieuw ingericht en nadert zijn einde. En je ziet dat zowel terrashouders als winkeliers weer ontzettende expansiedrift hebben wat betreft de uitstallingen. En mijn vraag zou nu willen zijn, wilt u alstublieft met de afdeling handhaving erop toezien vanaf het begin dat men zich houdt aan het beleid wat destijds is vastgesteld? Want anders loopt het volgens mij deze zomer en misschien met de Pasen al gierend uit de hand.
Nou, ik denk dat u die vraag aan de burgemeester moet stellen, want die gaat natuurlijk over de handhaving als zodanig. Maar het is mij bekend, meneer Messu.
Ik heb de vraag ook aan de burgemeester gesteld, maar die is hier niet, dus ik stel hem nu aan het college. En mijn vraag is, wilt u daar alstublieft aandacht aan schenken? En dat het bekend is, dat mag ik verondersteld achten.
Ik zal het memoreren aanstaande dinsdag in het college.
Oké, okay, dank u wel. Meneer Eva, niet?
Voor de
ja, voor de vraag.
Dank u wel. Ik heb een drietal kleine vragen. Er is in de tijd vrij nauwkeurig gemillimeterd over de vroegere rustende jager. Met zeg maar van alles en nog wat erbij, tot winkelwagentjes aan toe. En tot mijn stomme verbazing las ik enkele schijnbewegingen in de verslagen van het college. Over eventueel het wel of niet goedkeuren van een nieuwe bestemming voor een deel van de, zeg maar, wat nu rustende jager, wat rustende jager was. Dus zeg maar Gusto. Ik wil graag gewoon de vraag deponeren. Ik wil geïnformeerd worden aan mijn fractie over hoe gaat het gemeentebestuur zich opstellen tegenover een pand wat zo beeldbepalend is in Bergen. Ik moet niet aan denken dat daar plotseling weer een compleet winkelcomplex in komt, naast Deen. Want dan is het deur zijn jaren vrijwel geheel zeg maar, van zijn doelstellingen vervreemd. Dat is één. Tweede punt is, al jarenlang is er sprake van een kinderopvang in de Dorpstraat. Schuin tegenover de Peters en Pauluskerk, pand van Poot, weer Poot, er zijn meer pootjes geloof ik in de wereld. Dat is heel lang discussiepunt geweest. Ik zie daar nu weinig of geen activiteiten, behalve dat alles open is. Ik zou graag willen weten, wat gebeurt er nu met het pand? Is daar nog mogelijk een kinderopvang of gaat dat definitief van de naam? Dat wil ik ook graag even weten. En dan als derde punt, dan sluit ik even aan bij mijn fractievoorzitter, de heer Messu. Ik zag tot mijn stomme verbazing dat de stoep, het trottoir, voor de pilaren plotseling voorzien is van splinternieuwe stoelen die een beetje, zeg maar, als een soort van parterre richting, zeg maar, het plaveisel zijn opgesteld. Men neemt gewoon bezit van gemeentelijk eigendom. En daarover kan ook geen misverstand bestaan, tenzij de raad daar beslissingen over neemt. Dus dat wil ik ook nog even geplaatst hebben. Dank u wel.
Okay. Kan ik een van de college nemen? Ik denk voor wat betreft de aanvraag van de kinderopvang daar, daar ben ik op dit ogenblik niet van op de hoogte. Tenminste, in zoverre, ik kan die vraag niet beantwoorden en ik spreek met u
of dat ik daar schriftelijk op terugkom. Het geeft een goed meer openbare ruimte.
Ja, maar voorzitter, dat zijn niet vragen als zodanig, dat zijn meer opmerkingen. De laatste is een opmerking in lijn met die van meneer Messu. Wat ik u zeg, ik zal daar in het college aandacht voor vragen. Ik heb voor de rest niets toe te voegen.
Ik kan dan de opmerking als een vraag formuleren. Is de gemeente op de hoogte van het feit dat een trottoir voor de pilaren uitgegeven is als uitgiftepunt voor dranken aan de burgerij?
Nee, ik ben daar niet van op de hoogte, maar nogmaals, dat is ook als zodanig niet mijn portefeuille. Maar als gezegd, ik zal daar in het komend college aandacht voor vragen, meneer Ooyvaar.
Meneer Zijler, gaat u gaan.
Als reactie, de problemen van Pomplein, toen ik de brief las, kwamen mij bekend voor. Ook rond de Ruudekerk leven die problemen, omdat er geen goede bebordingen en aanwijzingen zijn. Het geval van het terras is vorig jaar, voor zover ik heb gehoord, al twee keer de handhaving beboet. Dus waarom ze het nu een derde keer proberen, is mij ook een raadsel. Maar het moet wel de aandacht hebben, want de boete is niet hoog genoeg, wordt meegevraagd. Maar goed, dat is niet zo. Ter beoordeling van deze commissie.
Nou, meneer Roemer heeft het gezegd en neemt het mee in het college-overleg volgende week. Oké, dank u wel. Nog een klein vraagje? Gaat u gaan?
Ja. Het gaat even over Kernbergen. Kastanjelaan, daar heeft de firma Min afgelopen tijd in een betrekkelijk smalle straat parkeervakken aangelegd, half zeg maar gedeeltelijk in de berm en gedeeltelijk zeg maar is het parkeervak, sorry, is het groot geweest? Oh, sorry, ik dacht dat het min was. Dat betekent dus nu dat de auto's die er geparkeerd staan, staan voor de helft zeg maar op de openbare weg en voor de andere helft zeg maar in de berm. En dat, die vakken verspringen zeg maar ook links en rechts van de weg. En elke keer als ik daar langs rijd, en ik weet dat daar ook nogal wat jeugd met fietsen overheen gaat en nog wat mensen die kinderen naar school brengen, was mijn gedachte eigenlijk of dit verkeerskundig nou ook een beetje is uitgezocht. Want het wordt een soort slalomweg. Het is al een smalle weg. En ik, of het moet zijn dat hier heel goed naar gekeken is en dat het idee erachter is dat het zeg maar snelheidsbeperkend moet gaan werken. Zoiets denk ik. Maar ik voorzie in het kader van de veiligheid daar dat het ook behoorlijk link gaat worden. Want het wordt heel onoverzichtelijk het weggetje. En misschien dat je dan minder hard rijdt, maar met alle kinderen die daar fietsen vind ik het een vreemde actie. Kastanjelaan.
Meneer Roemer, kan ik u daar?
Mijn vraag is, misschien bent u op de hoogte van dat daar heeft plaatsgevonden en kunt u mij vertellen wat daar de verkeerskundige idee achter is geweest?
Nou, ik ben zeker op de hoogte van hetgeen daar heeft plaatsgevonden, want ik fiets er ook regelmatig, niet slalomend, maar gewoon rechtdoor. En als het gaat om de verkeerskundige argumenten, ja, ik moet u daarop het antwoord schuldig blijven. Het enige wat ik weet is dat wanneer er een dergelijke of wanneer dergelijke infrastructurele werkzaamheden plaatsvinden, als bijvoorbeeld parkeervakken of een herinrichting van een straat, er altijd in de verkeerscommissie intern wordt gesproken met Veilig Verkeer Nederland, met de Fietsersbond, maar ook met de politie. En dat op basis van die argumenten een bestek wordt gemaakt. Ik heb geen reden om te twijfelen aan de expertise bij ons ambtelijk apparaat waarom voor een dergelijke infrastructurele oplossing is gekozen. Dus ja, ik kan wellicht even in contact brengen met, of vanuit de ambtelijke organisatie, een e-mail laten sturen wat de achtergrond is van een dergelijke verkeerskundige maatregel.
Mevrouw Bakker, gaat ook wel voorzitter. Even aansluiten op deze vraag van de heer Van Huisstede. Dit project in het wijkgedeelte van Renepark,
dat is nu 2,5 week geleden gestaakt of gestopt. En bij het Van Rhenepark zelf is opslag met allerlei stenen en achterhekken. En het, op zich is dat kruispunt al zeer onoverzichtelijk. Mijn vraag is van hoe lang blijft het alles nog staan voordat het weer genormaliseerd is? Dank u wel.
Ga ik even intern voor u naar wat de planning is en wanneer het is afgerond.
Oké, dank u wel. Dan ga ik door naar het volgende punt. Agenda punt 3. Voorstel betreft een notitie combinatiefunctie vast te stellen en de bijbehorende begrotingswijziging goed te keuren. En de commissie wordt gevraagd in te stemmen met de aanpassing van punt 3 van het raadsbesluit in bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. Wie mag ik het? Mevrouw Ras, gaat gaan.
Nou, allereerst goed nieuws dat er van dit geld beschikbaar is voor de combinatiefuncties. De speerpunten uit de sportmotor krijgen daardoor invulling. Bevorderen van actievere levensstijl, beleid gericht op kunst en cultuur en gezondheidsbeleid voor preventie, door preventie. En ik heb gelezen dat we 4,1 FTE kunnen gaan invullen. En die verdeling, dat die 2 sportdocenten gaat opleveren, 2 FTE versterking voor verenigingen, zodat er kunnen ingezet worden. En 0,1 voor kunst en cultuur. Nou, wat me wel absoluut een groot voorstander zijn van sport, doen we ook wel de aanname te doen dat in deze gemeente heel veel kinderen veel beweging krijgen. Want we hebben hele goede verenigingen. Het gemiddeld besteedbaar inkomen is zodanig dat de meeste mensen wel een sport kunnen betalen voor hun kind. Dus we maken ons druk om dat kunst- en cultuur-educatie maar 0,1 FTE beschikbaar krijgt voor 12 basisscholen. En dan hebben we het nog niet eens over het voortmiddelbaar onderwijs. Nou, gemeente Bergen staat internationaal bekend als een kunst- en cultuurgemeente. En dit beleid doet dat helemaal geen eer aan. En we bieden de jeugd dus die 0,1 FTE. En bovendien betekent niet onze lokale kunstenaars en organisaties bij dit beleid. Denk bijvoorbeeld aan Samba Sellet of die weten als geen ander hoe je muziek en dans bij de jonge kinderen kan aanbieden. Of Sine Bergen, die heel bijzondere film- en videoproducties doet met of de dorpsdichter Theo Oldhuis. Of nou, er legio mensen die dit zouden kunnen aanbieden. En als ik me dan verplaats in bijvoorbeeld de wethouder of de ambtenaar, kan ik me voorstellen dat die denken van nou, als je het bij Artiaans onderbrengt, is dat makkelijk, want je geeft gewoon geld en dan is het, ja, dan maken die een plan.
Maar wat is uw vraag hierover?
Mijn vraag hierover is, hoe is dit beleid? Ik maak toch even een verhaal van, ik kom tot die vragen. Mijn vragen hierover zijn, hoe is dit beleid tot stand gekomen? Wie zijn er bij betrokken bij het vaststellen van deze notitie? Scholen, ouders, verenigingen. Tweede vraag is, zijn de resultaten van Sporthero, Beweegkriebels, To Be Together, nog zo'n organisatie, ISB, ik kan het niet meer helemaal mijn eigen handschrift lezen, JSP, zijn die voldoende inzichtelijk, zodat we weten dat het zinvol is om daar weer geld heen te brengen? En waarom benutten we eigenlijk pas vanaf schooljaar 2013 en 2014 het volledige budget? Want als ik het goed begrijp, gaan we 83.000, aankomend schooljaar al 83.000 euro laten vrijvallen in plaats van besteden. En het schooljaar daarna, 2012, 2013, nog steeds 50.000 laten we vrijvallen. Waarom zetten we dat nog niet in? Dus 3 vragen.
Oké, dank u wel. Meneer Rijn, gaat er gewoon.
Ja, bedankt voor mevrouw Ras, want we hadden dezelfde vragen. Uitstekende vraag overigens. Ik zou nog één dingetje bij willen zeggen. In plaats van Artiaan, daar zouden we natuurlijk ook Nieuw Kranenburg kunnen schrijven. Nieuw Kranenburg wil juist ook dit soort dingen in de toekomst gaan doen. En als ze straks nog een schadeclaim moeten inlopen, dan is het misschien wel heel erg handig als dat gaat gebeuren.
Oké, mevrouw Bakker, ga er gaan. Dank u wel, voorzitter. Nou, VVD schaart zich ook achter al uw opmerkingen. Wat betreft cultuurbeleid, de cultuurlessen zoals het beschreven is in het stuk op de Bergense basisscholen, dit zal dan ook gerealiseerd worden met de zogenoemde combinatiefunctionarissen. En wie voert hier in de regie en wie doet de evaluaties dan bij deze functionarisgesprekken? Dank u wel. Ja, dank u wel. Van D66 geen CDA.
Dank u wel. Ja, ik had een vraag over de kosten. Het is mij duidelijk dat in 2013 het, voor zover ik naar kan gaan, kostenneutraal verloopt. Hoewel er dan een vrij fors gedeelte van het geld wat al in de lopende begroting is opgenomen, gebruikt wordt voor de combinatiefunctionaris. Dus mijn eerste vraag is, kun je het geld wat je nu al in de begroting hebt opgenomen, bijvoorbeeld subsidie, stichting Welzijn Bergen voor 60.000 euro en het inzet van het sportbureau, kun je dat inderdaad gebruiken voor die combinatiefunctionaris of moet het inderdaad nieuw beleid zijn? Dan is de tweede vraag, hoe gaat het na 2013? Hoe lang staat het Rijk garant voor deze vergoeding? Het staat nu tot 2013, is dat met opzet omdat het maar voor 4 jaar geldt? Of is het zo dat het Rijk van plan is dat verder door te gaan betalen? Want als dat niet zo is, dan moeten we namelijk in de begroting structureel extra kosten opnemen van 81.000 euro. Die staan nu als bijdrage van het Rijk genoemd voor 2013. De volgende vraag is, wat doen we met scholen die al een vakleerkracht hebben? Krijgen die ook die vakleerkracht dan betaald vanuit deze combinatiefuncties? Want als je al een vakleerkracht gymnastiek hebt en je krijgt dan geen vergoeding, dan denk ik dat er sprake is van een oneerlijkheid. Dan zouden de scholen die nu geld hebben besteed voor vakleerkrachten worden gestraft omdat ze dat destijds hebben gedaan. Dus ik denk dat dat, als dat zo is, niet goed gaat. En mijn laatste vraag is eigenlijk een bespreking over een combinatiefunctie. En we doen het op de volgende manier. We gaan een vakleerkracht aanstellen. Die gaat, kan ik me voorstellen, roleren over verschillende scholen. Maar verder doet hij niet iets in het naschoolse werk of in de buitenschoolse opvang. Want dat wordt gedaan door de mensen van de Stichting Welzijn Bergen. Dus mijn vraag is de bedoeling van het Rijk dat het, is het niet de bedoeling van het Rijk dat het een en dezelfde persoon is die combinatie gaat vervullen? Daar heb ik mijn twijfels over. Maar ik wil graag het antwoord van de wethouder afwachten daarover.
Oké, dank u wel. Meneer de... Gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Om nou even gelijk met de deur in huis te vallen als het gaat om waarom het accent op sport ligt. Ja, dat heeft alles te maken met het collegeprogramma. Wat door de coalitiepartijen ook is afgesloten. In het collegeprogramma staat heel duidelijk dat we streven naar een integraal sportbeleid. En in dat integraal sportbeleid voert sport de hoofdmoot. En proberen we aanpakkingen met bijvoorbeeld jeugdbeleid, gezondheidsbeleid en onderwijs te voeren. En een combinatiefunctie is hiertoe een uitstekend middel. Dus de reden waarom sport zo hoog op de agenda staat bij de combinatiefunctie is omdat dat is afgesproken in de coalitie en ook als zodanig zwart op wit staat in het collegeprogramma. En daar geven wij als college uitvoering aan. Als het gaat om de vraag van als het gaat om wie is er betrokken, dat staat op pagina 4, mevrouw Ros. Even kijken. Pardon, op pagina 2, bij punt 4. Wie heeft er allemaal met dit project van doen? En daarin kunt u precies zien welke organisaties of individuen bij dit gebeuren betrokken zijn. Als het gaat om onze ervaringen met JSP en To Be Together, dan hebben we daar op dit moment goede ervaringen mee. Althans is er geen reden om te twijfelen aan samenwerking met deze partijen. En in zaken uw vraag over de kosten 2012-2013, die liggen ook in het verlengde van de vraag van het CDA. Daar zal de heer Wijmer zo direct even iets over zeggen. Dan komt de VVD met van met de vraag van wie evalueert eigenlijk die combinatiefuncties. Hè? Ik zet een docent of een vakdocent of een, in ieder geval een persoon die lichamelijke opvoeding geeft, die zet ik op een school. Wie evalueert dan eigenlijk die werkzaamheden en wie monitort dat? Nou, dat wordt dan uitbesteed aan het sportbureau. En daarbij is de school natuurlijk ook zelf een orgaan wat uitstekend kan monitoren of iemand wel of niet goed onderwijs geeft of lichamelijke opvoeding geeft. Dus dat wordt gewoon aan de scholen of aan het sportbureau zelf overgelaten.
En wat betreft de cultuurlessen?
Nou, kijk ik even ook naar jou. Maar jij weet ook wie de cultuurlessen die gegeven worden eventueel evalueert of monitort?
Artians.
Ja, werkgever. Ja. Als het dan gaat om de financiële vragen, dan kijk ik even naar de heer Wijma. De CDA had nog een vraag over het punt van de vakleerkrachten. Ja, ik weet toevallig, ik heb inmiddels contact gehad met de directeur van de Boschool, dat hij het toch wel redelijk oneerlijk vond dat hij geen gebruik kon maken van die combinatiefunctie, misschien op de cultuurcombinatiefunctie na dan. En een andere school die, de Boschool beschikt over een vakleerkracht, lichamelijke opvoeding. En een andere school die daar niet over beschikt, wel. En ja, u ziet dat als, als oneerlijkheid. Laat ik vooropstellen dat men hoeft er niet gebruik van te maken als school. Het is op zich gewoon een subsidie, een ondersteuningsvorm om lichamelijke opvoeding en jongeren te activeren en te motiveren om iets met sport te doen. Als je als school geen ouderbegeleider...
Even een interruptie.
Ik weet de oplossing hoor. Die vakleerkracht die wordt ontslagen met ingang van 1 augustus aanstaande en de school doet dan alsnog een beroep op de combinatiefunctionaris. Ja. Nou, dat mag dan toch? Dat is toch het goed recht? Akkoord. Nou, bedoel, dan lossen we het op die manier op, maar dat is toch ook een rare gang van zaken. Dus mijn voorstel zou zijn, wilt u het voorstel alsjeblieft aanpassen, zodat iedere school die wil gebruik kan maken van de combinatiefunctionaris. Anders ga je zeggen dat je dat een school bepaalde dingen, de ene school mag het wel en de andere school mag het niet. Ik denk dat niet kan.
Nou, als het gaat om de rechtsongelijkheid, zal de heer Wijma nog eventjes nader inzoomen op de voorwaarden rondom de subsidie die het Rijk daar stelt. Maar nogmaals, het is een pakket, die combinatiefunctie, en daar maak je als school al dan niet gebruik van. Dus nogmaals...
mevrouw de voorzitter... Ik geef antwoord op drie vragen. Ten eerste over die bestaande vakdocenten. Dat is, het probleem is dat de Rijksoverheid die voorwaarden stelt. We mogen daar niet van afwijken als verdwijnt die rijksbijdrage.
Dus, ja, begrijp ik, maar nogmaals, als de school de vakdocent ontslaat, ik weet niet hoeveel scholen er een vakdocent hebben, maar als dat een aantal zijn, en die ontslaan die vakdocenten en doen een beroep op de combinatiefunctionaris, dan klopt uw begroting niet meer. Nou, want dan mag u daar toestaan.
Het is wel zo dat de andere drie scholen, daar hebben we mee gesproken en die hebben het geaccepteerd. Dus we hebben er wel... Ja, oké. Okay. Dat is dan dat is de eerste vraag. En dan over de financiering. De vraag was waarom die alles in één keer uitgevoerd. Dat is helaas niet mogelijk. Er moeten in stappen gebeuren. Het bureau heeft ook tijd nodig om het een en ander uit te werken. En om vakdocenten aan te nemen. Dus dat gaat in fases. Zo werkt de regeling ook van de Rijksoverheid. En de laatste vraag is of het structureel is. De Rijksoverheid gaat uit van structurele bijdrage via het gemeentefonds.
Oké, dank u wel. Meneer Van Huisstede, gaat gewoon.
Ja, voorzitter, meneer Roem zei, sport. We hebben, is mijn toevoeging, een beetje eenzijdig gekozen voor sport, voor die combinatiefunctionarissen. En cultuureducatie dus niet. Want het komt er inderdaad bekijkt af. Als je het ziet, 4 FTE tegen 0,1. Dat is nogal een stevig verschil. En u zegt, ja, dat komt omdat we dat in het coalitieakkoord hebben staan. Zwart op wit. Maar volgens mij hebben we een redelijk zwart op wit ook destijds bij het realiseren van Kranenburg gezegd, als raad, dat de cultuureducatie, het jongeren naar Kranenburg krijgen, dat het een van onze belangrijkste voorwaarden was. Nu is er in het hele financiële gedoende jaar wat er daarna heeft plaatsgevonden, is die cultuureducatie er een klein beetje afgeraakt, een beetje bekaaid afgekomen. Maar dan zou ik zeggen, dit is de mogelijkheid om straks die jeugd in Kranenburg te krijgen. En ik wil niet zeggen dat het plotseling omgekeerd moet zijn, de verdeling, maar deze verdeling vind ik erg scheef. En dat verbaast me, want ook toen heeft de raad besloten dat cultuureducatie een belangrijk onderdeel moest gaan uitmaken van Kranenburg, het nieuwe centrum. Dan nog toch even over de opmerking die meneer Messu gaf, want ik kan er in meevoelen. Is er met de huidige, docenten, lichamelijke opvoeding van die scholen die al wel die vakleerkrachten. Is daar al mee gesproken? Of zij zeg maar hun, het zijn tenslotte toch ook ervaren vakdocenten, of die zeg maar niet geen oren hebben naar om zeg maar in dienst te treden van de gemeente en zeg maar die rol te gaan vervullen als combinatiefunctionaris ook voor andere scholen. Op die manier is misschien het probleem van meneer Mezuur uit de wereld. Het gelijkheidsbeginsel, wat volgens mij het onderwijs nog steeds geldt, doet weer recht. En zijn we toch misschien uit de problemen.
Oké, dank u wel.
Gesprekken zijn gevoerd met die docenten. Dat weet ik niet, maar hoe zie je?
Ja, het is zo dat we hebben natuurlijk ook met de schoolbestuur gesproken en die regelen hunzelf in interne zaken. Daar kunnen we niet over gaan als gemeente. Nogmaals, die vakdocenten worden aangesteld door een bureau, niet door de gemeente. Het is heel erg belangrijk om dat vast te stellen.
Oké, dank u wel. Meneer Haan, ga de gang.
Ja, voorzitter. Ik weet uit eigen ervaring met de projecten van de Bach-kantaten en het project Meester Bach, dat er ontzettend veel vraag is juist om dit soort FTE's beschikbaar te stellen. Voor scholen. Dus ik zou toch echt ervoor willen pleiten om die 0,1, nou minstens 1 of 1,5 of zo van te maken. Ik denk dat we daar wel voor gaan komen dan straks met een amendement. En tevens heb ik nog geen antwoord gekregen over de vraag, kan je niet voor Arte Jansen lezen in Kranenburg?
Mevrouw Rust, gaat gaan.
Ik realiseer me nu ik niet een vraag heb gesteld, maar alleen heb gezegd. Maar mijn vraag, inderdaad, want dat sluit aan bij jou, waarom niet lokaal? Inderdaad, dat vind ik een goede. Over het collegeprogramma staat inderdaad op spot dat een speerpunt is. Maar staat, ik weet het niet helemaal in mijn hoofd, maar staat er niet ook iets over cultuur en over gezonde leefstijl en educatie daaromtrent? En zou dat inderdaad niet een reden zijn om inderdaad die 0,1 beslist op te schroeven naar, ik dacht ook aan 1 FTE. En ik heb nog een vraag over die buitenschoolse opvang. Is dat dan alleen beschikbaar voor kinderen die dan gebruik maken van de buitenschoolse opvang? Of kunnen ook kinderen die daar niet, kunnen die dan ook intekenen als ze niet gebruik maken van de buitenschoolse opvang? Dat is me niet helemaal duidelijk.
Ja, over de DSO. Het is zo dat de bedoeling is dat er dus naschoolse sportactiviteiten worden opgezet voor de gewone kinderen en voor de BSO specifiek ook allebei apart. Omdat de ene is namelijk georganiseerd door de kinderopvang, die huurt die combinatiefunctionaris in voor een uur en de rest is dan via dat bureau.
Ja, ik had nog een vraag gesteld over, moet het niet dezelfde persoon zijn? Een combinatiefunctionaris dat hij en gymnastiek geeft op de basisschool en activiteiten verzorgt voor de buitenschoolse opvang enzovoort.
Ja, klopt, ja, meneer. Dezelfde persoon. Nog even de vraag over van mevrouw Ras. Over cultuur. Ja, nogmaals, wij hebben als uitgangspunt, wat ik al eerder zei, het collegeprogramma. En sport is daarin een belangrijk speerpunt. Er staat ook heel duidelijk in het collegeprogramma dat we streven, wat ik al eerder zei, naar een integraal sportbeleid. En daar hoort inderdaad ook, waaraan u refereerde, een gezonde levensstijl bij. Het tegengaan van obesitas. Kijken of we met sportverenigingen, met de GGNGD, met onderwijs, maar ook met jeugd, zorginstellingen, sport als bindende factor kunnen laten opereren. Nou, nogmaals, de combinatiefuncties spelen erin een belangrijke rol.
Is een interruptie,
als het gaat om de cultuur, als u zegt van het moet anders.
Er staat toch
heel duidelijk in het collegeprogramma een integraal sportbeleid.
Ja,
dat is onze focus.
Er staat toch ook over cultuur iets geschreven, ook over cultuur-educatie. En dat is dan toch ook opgeschreven en dan minstens net zo belangrijk. Of minstens net zo belangrijk, misschien is het speerpunt echt sport, maar dan wil ik niet zeggen dat deze verdeling een terecht is.
Nou, ik zou zeggen, als u het idee heeft dat de verdeling scheef is, dan staat het u natuurlijk altijd vrij om het stuk te amenderen en een andere verdeelsleutel aan te brengen. Maar nogmaals, wij zijn uitgegaan van sport en integraal sportbeleid zoals dat ook in het collegeprogramma staat. En dat is bij ons het uitgangspunt waarom die combinatiefuncties voor sport zo zwaar wegen.
Oké, dan is de handvraag denk ik een klein beetje.
heb nog steeds niet gehoord, voorzitter, dat er in plaats van Arthur Jansen ook Nieuw-Kranenburg gelezen mag worden. Ik zou er toch graag een antwoord op krijgen.
Ja, wij hebben in eerste instantie gekozen voor Arthur Jans, gelet op de ervaring en de expertise die ze hebben omtrent cultuur en educatie. En Nieuw-Kranenburg moet zich in deze nog bewijzen. Dus nogmaals, dat is de reden waarom wij voor Arthur Jans hebben gekozen.
Oké. Okay. Een vraag. Is dit rijp genoeg voor de raad? En zo ja, wat voor agenda? Een A of een B-stuk?
Voor het B-stuk?
Een B-stuk is goed.
Dan ja, dan is
goed, dan gaan we naar het volgende onderwerp. Voorstel betreffende de overdracht van de gemeentelijke kunstcollectie en de cultuurhistorische collectie Sterkenhuis aan Stichting Museaal Collectie Nieuw-Kranenburg. De commissie wordt gevraagd om in te stemmen met het aanpassen van besluit, raadsbesluit in 1.1 in te stemmen met de inhoud van het concept oprichtakte van Stichting Museaal Collecte Nieuw-Kranenburg. 2. Het beheer van de gemeentelijke kunstcollectie, minus de buitenkunst. En de cultuurhistorische collectie Sterkenhuis over te dragen aan de Stichting Museale Collectie Nieuw-Kranenburg. Punt 3. De verantwoordelijkheid voor de verzekering van beide collecties voorlopig te behouden. En punt 4, er kennis van te nemen dat per 1 januari 2012 de kosten van het beheer en depotcentrum ruimte van de collectie overgaan naar de collectiestichting Nieuw-Kranenburg. Wie mag ik, meneer Zeiler, gaat u doen.
Dank u wel, voorzitter. In het algemeen zijn we blij dat het zover gevorderd is en in het algemeen kunnen we tevreden zijn met de heldere en concrete formulering van de plannen. We hebben een voorgenomen besluit, u heeft het net genoemd, we hebben ook drie stukken en we hebben een aantal opmerkingen die ook al in de richting van de vakwethouder zijn gestuurd over de drie stukken, de drie onderliggende stukken, de toelichting op het agendapunt, achterstand van statutenwijziging en de beheerovereenkomst. Dat zijn voor een deel puntjes op de i, of in sommige gevallen op de u, als het om vroeger gaat. Die zal ik niet allemaal noemen. Ik neem aan dat dat op zijn meriet is voor beoordeeld en waar het correctie nodig is, het wordt gecorrigeerd. Op alle drie de achterliggende stukken een paar opmerkingen. Eerst de toelichting. Wat is de verwachting ten aanzien van de noodzakelijke nieuwe depotruimte ter vervanging van die in Elkshoven en aan de Berkelaan? En kan de benodigde verbetering en aanpassing aan de eisen van klimatisering, veiligheid en berging wel worden bereikt voor 1 januari 2012? Is de ruimtewinst door opschoning inderdaad zo essentieel als wordt gesuggereerd? 2. De buitenkunst. De kunst die buiten in het openbare terrein staat. We begrijpen dat deze om praktische redenen niet onder het beheer van Nieuw-Kranenburg wordt gebracht. Er is namelijk een grote onderhoudsopgave aan de gemeente. Maar er is daarbij wel een probleem. Het gaat om kunstobjecten. We hebben straatmeubilair en we hebben twee categorieën die speciale aandacht verdienen. De monumentale objecten en de kunstwerken. Die verdienen meer dan normaal onderhoud vanwege hun monumentale of artistieke waarde. Bij de categorie banken, gedenkmonumenten, grenssteen en wat is meer zij, wordt sinds een jaar of wat de bouwkunde van de afdeling monumentenzorg om advies gevraagd over restauratieproblemen en met positief resultaat. Denk aan de Roggeveenbanken of het gedenkteken in Bergenzee. We zouden graag een degelijke adviserende rol dus voor de specifiek kunsthistorische, conservatorische aspecten zien weggelegd voor de directeur van Nieuw-Kranenburg. Dit om fouten die, omdat de deskundigheid eenvoudig ontbrak, in het recente verleden zijn gemaakt. Onderaan pagina 3 bij de toelichting staat op dag waarvoor de collectie verzekerd zijn. Wat is de werkelijke verzekerde waarde of de verzekerde waarde? Want het bedrag is aan...
Sorry? De werkelijke waarde.
De werkelijke,
jaar te verzekeren waren. Dus het bedrag is ongetwijfeld ontoereikend voor een aantal topstukken. Zeker als het gaat om stukken van de Bergerschool. Over de akte van statutenwijziging is er toch wat onduidelijkheid over de relatie tussen de directeur die het bestuur vormt en de raad van toezicht. We hebben de indruk dat het gaat om een soort dagelijks en algemeen bestuur. We vragen ons af of dat niet tot competentiegeschillen kan gaan leiden. Waarom, dat is de tweede vraag, is niet overwogen de Raad van Toezicht te laten bestaan uit mensen op gekwalificeerde zetels, alleen het Nederlands Kunstcentrum heeft in de onderhandeling een eigen zetel beter bemachtigen, maar waarom niet cultuurhistorie, educatie, natuur of KCB en kunstuitleen een gekwalificeerde zetel? Dat zou een wat evenwichtige verdeling van deskundigheid geven. Verschillende malen staat zowel in deze akte van statutenwijziging als in de beheersovereenkomst de gemeente Bergen genoemd. Het is niet duidelijk of dat het college is of de raad. Een aantal zaken waar het om het budgetrecht gaat of om het veranderen van verordeningen is het waarschijnlijk een raadsbevoegdheid, maar dat zou gepreciseerd moeten worden. De beheerovereenkomst tenslotte. Er wordt verwezen naar bijlagen die niet zijn bijgevoegd. Die gaan onder andere over de collectie. We nemen aan dat daar toch in ieder geval overzichten van bestaan die ingezien kunnen worden. Er staat dus in aan partijen is genoegzaam bekend op punt 1.1. Die is nogal vaag. Dus we zouden liever een concreter formulering van hebben of de bepaling willen schrappen. Punt 2.1 van de beheersovereenkomst, daar klopt iets formeel niet. De collectie van de Sterkenhuizen wil met terugwerkende kracht per 1 januari van dit jaar in beheer van Anu Kranenburg overgedragen. Dat staat ook in het volgende agendapunt nog eens omschreven. Per heden gelden strikt genomen alleen de gemeente kunstcollectie. Er moet een kunstgreep worden toegepast om dat even recht te trekken. Dat zal ongetwijfeld gebeuren, maar zoals het nu staat is het wat verward. En onder punt 5 van de beheersovereenkomst zouden wij toch graag verwijzen zien naar de eigendom van het beeldrecht. Een nieuwe instelling met een hele grote collectie. Het beeldrecht is vaak een controversieel punt. Daar is niets over geregeld. Wel in de wet, maar het zou ook in deze overeenkomst geregeld moeten worden. Dat waren de voornaamste vragen. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Wie van de commissieleden? Meneer Ooyver, gaat gang.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Het heeft heel lang geduurd en er is heel lang over gesteggeld, ook in deze commissie en ook in de raad, over de vraag hoe stellen wij onze collecties veilig. En dan bijvoorbeeld onze collecties, de drie collecties. En dat wordt allemaal na heel lang, zeg maar, praten met juristen, wordt het allemaal keurig netjes opgeschreven. Wij zijn als fractie ervan overtuigd dat dat een hele goede eerste stap is. Er zullen ongetwijfeld in de toekomst nog wel eens wat uitwerkingen moeten worden plaatsvinden, zoals mijn collega aan de overkant dat zojuist nog wel opmerkte. Maar we zijn in eerste instantie verschrikkelijk blij met dat de zaak in ieder geval. Wat de verzekering betreft en het bedrag, ja, dat is altijd een heel moeilijke zaak bij kunst. Dat weet meneer Zeiler net zo goed als ik. Er wordt gesproken van 2,9 miljoen. Maar ik denk ook dat het een veelvoud is. Maar goed, het heeft ook te maken natuurlijk met de financiën die in het verleden dus een rol speelden bij het überhaupt kunnen verzekeren van collecties zoals die er nu liggen. Waar ik me wel een beetje zorgen om maak, dat is hoe gaan we na 2012 om met het depot. We nemen zonder meer aan dat in de nieuwe constellatie op Nieuw-Kranenburg, dat daar een behoorlijke ruimte wordt gemaakt voor de depots. En dat is ook toegezegd en dat staat ook op tekening. Dus wij maken ons daar geen zorgen over. De opmerking van de heer Zeiler over de buitenkunst is ons ook uit het hart gegrepen. Schat het mij uit het hart moet dat daar geen 2,9 miljoen voor nodig is. Er bestaat veel uit veel roest. Dus wat dat betreft is een beetje uit. In de tijd van burgemeester Ritsma was het gebruikelijk dat men veel kunstwerken uitvoerde in staal wat blootgesteld was aan de elementen. Nou, alles met elkaar. Ik denk dat wat dat betreft de gemeente zelf een eigen verantwoordelijkheid heeft. Overigens verbaast het mij dat een kunstwerk dat op de westgevel aangebracht was tegenover
wat nu tegenwoordig wonders heet, of fabels heet het ding alweer. Dat blikkende ding, dat is zomaar verdwenen, evenals een zitlint achter de voormalige MAVO-school.
En dan komt u zich beperken tot de vragen, want we lopen nu al behoorlijk uit.
Ja, oké, ik zal het in vragen gieten dan. Is het college zich ervan bewust dat over de buitenkunst toch wat gedegener, zeg maar, rekening moet worden gehouden met eventuele teleurgang van die kunst? En wat het verzekeren betreft, we zijn ervan overtuigd dat de gemeente daar ook zijn taak in heeft. We zijn erg blij met dit hele stuk. We zijn geen juristen. Geen van ons allen hier, denk ik. En de punten die meneer Zeiler zojuist opnoemde, nou, daar krijgen we waarschijnlijk ook via het college antwoord op. En dan zijn wij dik tevreden met deze, zeg maar, veiligstelling van de gemeentelijke kunstcollectie aan de, zeg maar, beheerstichting. Dat is het. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Mevrouw de Ruiter, gaat gewoon.
Dank u, voorzitter. Ik ben iets korter. Ik heb een vraag met betrekking tot de verzekering. Waarom die verantwoordelijkheid vooralsnog bij ons blijft als gemeente. En ten tweede mis ik een benoeming van de aansprakelijkheidsverzekering van de beheerder. Want als je dus kunst hanteert, kan er ook iets misgaan. En wie is er dan aansprakelijk en zijn we dan als verzekeringnemer genoeg gedekt als het beheer aan iemand anders is uitgegeven? Dat was even de vraag.
Oké, dank u wel. Mevrouw Muller, gaat er gaan.
Ik realiseer me dat alle vragen verder gesteld zijn en wij kunnen ons vinden in het stuk.
Oké, dank u wel. Mevrouw Huisteden, gaat er gaan.
Ja, voorzitter, we hebben ook geen verdere vragen en zijn blij met deze volgende stap, zeg maar, naar een nieuw Kranenburg.
Oké, dank u wel. Mevrouw Huisteden, gaat er gaan. Ja, dank u wel. Nou, wij zijn natuurlijk ook heel blij dat we dit stuk kunnen voorleggen. Er zit heel veel werk in, het is echt hard aangewerkt. Er zitten ook heel veel juridische aspecten aan. Een aantal vragen zal ik beantwoorden, maar een aantal vragen zullen ook beantwoord worden door mevrouw Van Mierlo. Er zijn een paar vragen gesteld over de depotruimte. Het is de bedoeling, dat staat ook op bladzijde 5 duidelijk geformuleerd, dat er nog een voorstel komt over hoe de depotruimte, wat we precies gaan doen, dus hoe het wordt ingericht, waar. En natuurlijk kunnen we dat pas doen naar aanleiding van, zeg maar, het hele proces met betrekking tot het opschonen van de collectie. Kijk, pas als er echt goed gekeken is naar de collectie en is opgeschoond, dan kunnen we ook heel duidelijk zeggen wat blijft er allemaal precies over, wat willen we ermee. Dus aan de hand daarvan komt er nog een voorstel naar me toe. Dat is ook even een antwoord op de vraag van meneer Olivier. Dan is er een vraag gesteld over hoe dan om te gaan met de buitenkunst. Ik denk dat het goed is als we daar dat meenemen in het voorstel van de toekomst. Het is, u zegt eigenlijk van zoals het nu geformuleerd staat, ja, dat zouden we heel jammer vinden als de buitenkunst onvoldoende aandacht zou krijgen. En ik stel voor ook dat we dat meenemen in het voorstel wat hierna volgt. Dus ik denk dat het derde kwartaal moet. Maar kijk even, misschien kan van mevrouw Van Mierlo of je zeggen wanneer dat dan naar voren komt. Maar het lijkt me wel een belangrijk aandachtspunt om dat mee te nemen. Dan even kijken hoor. Ja, over die verzekerde waarde. Ja, daar hebben wij natuurlijk ook wel naar gekeken. Het blijft altijd moeilijk in te schatten. Het zou misschien wel veel hoger kunnen zijn, maar zoals we het nu hebben ingeschat, hebben we het op dit bedrag ingeschat. En het blijft dus een schatting van de kunst, hè? Dus dat zeg ik er echt expliciet bij. Dat wordt dus wel beoordeeld, maar het blijft een schatting. Dan nog even iets over is er een overzicht over de collectie? Ja, we hebben een overzicht over de hele collectie. Dus als u daarin geïnteresseerd bent, dan kunt u kunt u afspraak maken bij de betreffende ambtenaar. En dan kunt u inzicht krijgen in het overzicht van de collectie. Mevrouw De Ruiter heeft een vraag gesteld over de verzekering. Wij vinden het belangrijk om voorlopig zelf de kosten nog te nemen voor de verzekering. Ook in verband met het proces van dat er eerst opgeschoond moet worden. En dan kijken we wat wordt er behouden, wat wordt er afgestoten. Of en dan hou je iets over en daarna kun je pas echt zeggen van... voor hoeveel waarde hè? Je iets hebt, je het gaat verzekeren. Dus je zit in een soort overgangsfase, zeg maar, waarin we zeggen, nou voorlopig houden we dat nog even zelf, de verantwoordelijkheid, totdat daar meer duidelijkheid over is. Ik geef even het woord aan mevrouw Van Nieuwen en voor nog een paar andere vragen van meneer Fritsen Vertijnen.
Goedenavond, voorzitter. Ik loop even de vragen langs van meneer Zeiler. Even kijken hoor. U heeft een vraag gesteld ook over de kosten van het depot. Hè, hoe dat...
De microfoon iets dichter.
Oh, sorry. Ja. U heeft ook een vraag gesteld over de kosten van het depotbeheer. Nou, dat is gewoon een onderdeel van de subsidie aan Kranenburg. Dus als dat vanaf 2012 gaat lopen, dan is dat gewoon daarin meegenomen. Even kijken. Nou, ten aanzien van de opslag heeft mevrouw Lutting al aangegeven van, daar komt een apart voorstel over. Daar zou ook een soort groeimodel in zitten, omdat ze natuurlijk nu beginnen met een totaal onopgeschone collectie die natuurlijk ook in omvang veel groter is. En naarmate het wordt opgeschoond en dan vervolgens een afstotingsprocedure kan worden gestart, zal die omvang verminderen. En moeten we ook kijken van nou, in welk tijdsbestek, welke locaties zijn er beschikbaar, zijn die kwalitatief goed genoeg. Hè? Moeten er aanpassingen voor klimaat of beveiliging moet daar worden aangepast. Nou, dat is een soort totaal verhaal wat we in één keer aan u willen voor gaan leggen. Even kijken. U heeft ook een aantal vragen gesteld die wat meer juridisch zijn, ook qua bevoegdheden. Want er staat in de stukken vaak vermeld wat dan de bevoegdheid is voor de gemeente. Die wordt dan niet nader gespecificeerd. Ja, dat zou ik dan verder moeten uitzoeken. Maar het is in ieder geval iedere keer bedoeld ten opzichte van Nieuw-Kranenburg of andere organisaties. Zoals al zei, alle kunstwerken zijn geregistreerd. We hebben ze niet bijgevoegd, want het is gewoon centimeters papier als ik dat uitprint. Dus daar had ik u niet blij mee gemaakt, denk ik. Even kijken. Volgens mij heb ik al uw vragen, meneer Zeiler, beantwoord. Of ben ik nog iets?
Nee, niet alles. U gaat er heel snel overheen. Nog iets over de Raad van Toezicht, waarom wij geen gekwalificeerde zetels zijn gekozen. En het punt dat de collectie Sterkenhuis al is overgedragen. Er moet iets geregeld worden of de formule per heden moet worden veranderd. En het beeldrecht, daar wil ik graag een antwoord op.
Het overdragen van de collectie van het Sterkenhuis hebben we uit praktische overwegingen op 1 januari gehouden. Ik zal even kijken naar de precieze formulering, maar goed, het is wel de bedoeling dat het bij wijze van spreken per heden met terugwerkende kracht wordt opgegeven. Beeldrecht, die vraag moet ik even schuldig blijven, die kan ik niet zo beantwoorden, want ik weet ook niet precies hoe de rechten liggen, omdat wij natuurlijk wel eigendom houden van de collectie, dus... Daar zal ik even verder naar moeten kijken. de samenstelling van een raad van toezicht. Dat zijn natuurlijk twee stichtingen, dus heel bewust gekozen voor een gelijke bemanning eigenlijk. Omdat de reden waarom er twee stichtingen zijn, die hebben te maken met het veiligstellen van de collectie ten opzichte van de exploitatie. Het is echter wel wenselijk om voor de goede bedrijfsvoering, hè, dat collectie en exploitatie wel gewoon in één geheel kunnen functioneren binnen één museum. Dus, en dan uw vraag waarom er niet gekozen is voor inhoudelijke functies binnen de Raad van Toezicht. Nou, meestal is het zo dat de Raad van Toezicht voornamelijk stuurt op de bedrijfsvoering. Er zijn in Nederland wel meer instituten die ook letten op de op het inhoudelijke beleid van musea. En dat is meestal niet in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd. Dus ja, het zou kunnen, maar het is niet gebruikelijk. Ja.
Oké.
Ja, ik heb nog meer vragen volgens mij. Even kijken. Of hebben we alles gehad? Oh ja, ja. Nee, volgens mij. Op. Ja, al van de verzekering, ja. We hebben inderdaad voor gekozen om in ieder geval voorgesteld om de verzekering voorlopig nog even bij ons te houden. Omdat het moeilijk te zien is hoe precies de waarde is van de collectie nu. Pas na de opschoning is dat meer duidelijk. Daarmee is het natuurlijk ook gezegd dat het moeilijk is om de aansprakelijkheid, hè, ook de verzekering, daarvoor meteen over te dragen aan Kranenburg. Het is wel zo dat we gecheckt hebben dat zolang wij het als eigenaar gewoon verzekeren, ook al geven we het in beheer aan Kranenburg, is de verzekering precies hetzelfde van toepassing.
Oké, dank u wel. Anna, kan misschien nog een mooie vraag doen?
Ja, het jaartal 2012 valt voortdurend. Je zou kunnen zeggen, de maand oktober is ook belangrijk. Want we hebben de kunstindaagse bij een rondgang. Daar was meneer David Seijer ook bij. We hebben samen nog eens gekeken naar het een en ander. Daar hangt heel veel wat eigenlijk niet zo interessant is voor, denk ik, een museum Nieuw-Kranenburg. Vraag is, bent u van plan om te wachten tot 2012 om eens een keer een grove beoordeling te maken van kunstwerken die bijvoorbeeld in aanmerking komen voor verkoop via de kunstveilingen in oktober aanstaande. Daar hebben we dan een hele zomer voor. Er zijn genoeg mensen bij Nieuw-Kranenburg ook betrokken. Ik denk bijvoorbeeld aan mevrouw Smithuis, die heel goed kan inschatten wat de waarde is van schilderijen. Dus alles met elkaar. Vindt u het een goed idee? Vindt u het een goed idee dat we dan, naar aanleiding dus van de opmerkingen die zojuist van achter de tafel vandaan kwamen, om in ieder geval de opschoning niet te lang te laten wachten?
Mevrouw Roet, ik ga toch aan.
We
hebben al voor het tweede jaar op de begroting hier een bedrag voor staan. En de deskundige die daarmee belast wordt, is de directeur van de Kranenburg. Dus ik denk dat de vraag in feite, hij is wel nodig, maar de vraag is in feite overbodig, want we hebben het al geregeld. Moet alleen worden uitgevoerd. Nee, maar er zijn natuurlijk ook criteria voor. En die criteria worden vastgesteld landelijk. En we kunnen niet iets gewoon gaan veilen. We kunnen niet zeggen, deze schilderijen moeten 10.000 opbrengen. We gaan ze vanavond veilen. Dat kan gewoon niet. Dat is geen kwestie van goed beheer van een kunstcollectie. Of je het nou mooi of lelijk vindt of wat dan ook. Maar er zijn normen voor.
Ik vraag die dat zeker moet gesteld. Is nu ook niet aan de orde. Mevrouw van Mierlo, ga de gang.
Ik kan er nog kort iets over zeggen. Opschonen, dat is eigenlijk alleen het maken van de selectie. Afstoting van kunstwerken, daarbij ben je gebonden aan allerlei richtlijnen die ook door Collectie Nederland, Instituut Collectie Nederland zijn opgesteld. En daar zijn vaste procedures voor. Onder andere dat je eerst moet kijken of het terug naar eigenaren kan enzovoort. Er staan ook allemaal termijnen voor. Dus een initiatief als dit kan technisch niet op korte termijn. Nee.
Oké, dank u wel. Dan, mevrouw De Ruiter, u had nog een prangende vraag.
Ja, ik blijf vervelend met die verzekeringen, maar is het een idee om een jaarlijkse hertaxatie na opschoning, hè, heb ik het dan over, om dan een jaarlijkse hertaxatie van de collectie op te nemen in de plannen, omdat dat wellicht heel veel verzekeringspremie kan besparen?
Ik denk dat het maar meegenomen moet worden verder met het uitwerken van de depotruimte. Er moet nog een uitwerking plaatsvinden. En vind je het goed dat we dat meenemen in de besprekingen? Dan, ja, het is ook een suggestie. Ja, neem dat mee.
Oké, dank u wel. Dan is mijn prangende vraag A of B? B-stuk. Waarom een B-stuk?
Ik nog willen overwegen of we een of twee amendementen willen indienen over zaken waar wij nog niet helemaal uit zijn.
Sorry. Daar heb ik twee mensen voor nodig. Wie wil dat?
Ik wil dit steunen, maar ik heb... Ja. Kan meneer Zeiler dan toch aangeven in welke richting die amendementen gaan? Want hij heeft een heleboel vragen, ook wel hele technische vragen gesteld. En ik kan niet helemaal beoordelen of hij daar nou voldoende antwoord op heeft gehad. En want als dat het probleem is, dan zou ik zeggen, probeer dan toch nog met een ambtenaar om de tafel te gaan zitten. Want, en op die manier zeg maar het probleem oplossen. Maar als u amendementen gaat indienen, dan betekent dat u toch wijzigingen wilt gaan aanbrengen. En dan zou het misschien wel leuk zijn als u een tipje van de sluier op kan gaan lichten waar dan die wijzigingen terechtkomen.
Dat lijkt mij een heel goed idee, maar ik geef nog eventjes het woord aan meneer Zeiler. Ga
het
gewoon.
Het is met name de zorg om de buitenkunst. Er zijn wel toegevingen gedaan, maar nader te regelen. Ik denk dat we dat in één klap kunnen doen, vooral omdat er nu allerlei afspraken worden gemaakt over taken en bevoegdheden.
Maar is het slim dat u nog eventjes om de tafel gaat zitten met de wethouder en met de ambtelijke ondersteuning?
Ja,
dat daar misschien eventueel verhoudering in kan komen. En we kunnen het in principe als een A-stuk agenderen. U kunt er altijd nog een B-stuk van maken.
Ja.
Laten we het zo afspreken?
Ja, absoluut.
Dank u wel. Dan ga ik door naar agenda punt 5. Het voorstel betreffende instemming met het opheffen van de museumcommissie Sterkenhuis. De commissie wordt gevraagd om in te stemmen met de aanpassing van het raadsbesluit in 1. Het museumcommissie Sterkenhuis met terugwerkende kracht op 1 januari 2011 op te heffen en de doelstellingen en de werkzaamheden van deze commissie met ingang van deze datum over te dragen aan Stichting Wilkranenburg. Punt 2. In te stemmen met het dekken van de kosten van een passend afscheid vanuit de post, kunstbeleid en de leden en oudleden van de museumcommissie te bedanken voor hun jarenlange inzet voor het cultureel erfgoed van Bergen. Meneer Van Huisstede, ga de gang.
Voorzitter, nou, we gaan. De Partij van de Arbeid heeft geen moeite met het opheffen van een museumcommissie die al opgeheven is. En of straks geen collectie meer heeft als het aan deze raad waarschijnlijk gaat liggen. We vinden het ook al prima dat er voor de vrijwilligers die inderdaad jarenlang bezig zijn geweest met het beheer ook van de collectie, dat daar een passend afscheid voor wordt georganiseerd. Maar toch zit er bij ons toch een vraag. De collectie bestond uit 10.000 voorwerpen. Nee, het was 2000, 2300 voor kunst, maar hier ging over 10.000 voorwerpen. Dat is nogal wat. En waar ik nu, als docent geschiedenis, nu wel erg benieuwd naar ben, is al die kennis die bij die vrijwilligers aanwezig is over deze collectie. Hoe hebt u nou als college, of straks als Nieuw-Kranenburg, hoe gaat u nou borgen dat u al die kennis die daar is bij die vrijwilligers, dat die ook zeg maar bewaard blijft? Want het is altijd zo jammer als het dan zo opgeheven wordt en het wordt nu overgebracht naar een nieuwe organisatie. Dit vereist, je kunt natuurlijk historicus zijn of iets met cultuur weten, maar iets is vaak heel specialistisch. En als je deze kennis nu kwijtraakt, het zou heel, heel jammer zijn straks, wanneer deze collectie hopelijk ook weer tentoongesteld gaat worden of weer in ieder geval bereikbaar gaat worden voor het publiek. Dan heb je juist mensen nodig. En die mensen die straks cultuureducatie gaan geven aan de scholen, kinderen, die kunnen natuurlijk best wat hulp gebruiken van deskundigen op dit gebied. Dus ik ben even benieuwd, hoe is die overdracht van kennis geborgd?
Meneer Zeeren, ga door.
Ja, dat is mij aan het hart gegrepen, voorzitter. Dat is denk ik intern al besproken, maar het zou goed zijn om dat bevestigd te krijgen. We hebben hier een historisch voorstel, in alle betekenis van het woord. De collectie van Sterkenhuis is een van de oudste buitenstedelijk van het land. Het bevat een aantal unica en een aantal deelverzamelingen van bovenregionaal betekenis, met name de textielcollectie. En als het om deskundigheid gaat, is het op dat gebied inderdaad noodzakelijk dat die wordt overgedragen of in ieder geval gehandhaafd in de nieuwe context. De inrichting is toch grotendeels van 1915 naar het museologisch historisch oogpunt van landelijk belang. Onder de museumcommissie is het beheer stap voor stap op professioneel niveau gebracht en daarvoor past grote waardering. We kunnen dus van harte instemmen met een voorstel een passend afscheid te organiseren en we willen nu al vragen daarbij niet te vergeten de nazaten van de stichteres te even verenigen nadrukkelijk uit te nodigen. Eén punt is niet geregeld in het voorstel. De commissie beschikt over een groot en compleet archief dat gezien het cultuurhistorisch belang van de instelling en collectie de aandacht van onderzoekers meer dan waard is. Het is destijds grotendeels geïnventariseerd door de heer Veer, lid van de commissie aan het Jumte Archivaris Valkmaar. Graag zouden we zien dat het archief van de museumcommissie bij de opheffing van de commissie integraal wordt overgebracht naar het regionaal archief en al daarvoor onderzoek beschikbaar komt. Dat is ook in de letter en geest van de archiefwet, want het gaat om een gemeentelijke instelling. Dat was het enige puntje dat we nog op de i wilden zetten. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Mevrouw de Reuzer, gaat gaan.
Ja, wij willen ook van harte instemmen met deze beslispunten. En onze zorg was precies dezelfde als die zo goed verwoord is door collega van Huisteden. En we willen dat echt ook onderstrepen. Want je krijgt een beetje de indruk uit dit stuk dat we grijpen ze straks een mooi cadeau, een dikke hand en misschien een omhelzing en hartstikke bedankt. En dat was het dan. En daarmee zou dus ontzettend veel kennis en liefde ook voor dit museum verloren gaan.
Oké, dank u wel.
Ja, wij willen ook graag aansluiten bij de loftuitingen voor de vrijwilligers van het Sterkenhuis. Al jarenlang is dat een prachtige groep mensen geweest die dat keurig hebben verzorgd. We verbazen ons een beetje over dat het punt 2 erbij genoemd moet worden bij dat bestuurspunt. Passend afscheid, dat nemen we natuurlijk altijd, maar we nemen aan dat de mensen die op het ogenblik in het Sterkenhuis zitten, dat die daar voorlopig nog wel wat werkzaamheden zullen verrichten, dus dat afscheid is beperkt. Nou, dan zou je kunnen zeggen van, gaat u met het hele gezelschap naar Dubai of zo? Dan wordt het natuurlijk een vraag van, hoeveel geld gaat u erin steken om het afscheidsfeest te vieren? Maar alles met elkaar vind ik gewoon echt dat zoiets spreekt vanzelf. En ga je niet in een besluit neerleggen dat je die mensen, die er zo hard aan gewerkt hebben, met handwerken en kantklussen soms zelfs, dat je daar dus op een gegeven ogenblik een afscheid voor gaat organiseren. Ik vind het niet meer dan normaal. Overigens vind ik wel dat de gemeente erg slordig omgaat met vrijwilligers. In die zin dat, ik denk dat de NAKC, daar werken ook mensen al 20, 25 jaar aan. En daar is nooit een schouderklopje of een bloemetje voor geweest. Ook niet bij dingen. Goed, dank u wel.
Oké, mevrouw Muller, ga er gewoon.
Nou, ik sluit me ook weer aan bij dat we blij zijn natuurlijk dat dit allemaal eindelijk gaat gebeuren. En dat we verheugd zijn dat er een afscheid is georganiseerd. Ik vroeg me eerlijk gezegd af of het betekent, ook al neem je een afscheid omdat er een bepaald, dit museum zoals het nu bestond, dat overgeheveld wordt. Zouden vrijwilligers toch net zo goed nog ook kunnen functioneren in het nieuwe Kranenburg. Maar als dat niet zo is, dan denk ik ook dat dat jammer is. En dat het goed zou zijn als wel hun kennis, dat er wel gebruikt gaat blijven.
Oké, dank u wel. Mevrouw Soenmoedert, ik ga er gewoon. Ik wil eerst even zeggen dat we de museumcommissie die heel erg waarderen. Dat wil ik even heel duidelijk neerzetten hier.
Het is zo dat u wel op dinsdag de DC hebt overgenomen. Dus voor wat betreft hoe de kennis en kunde overgaat naar meneer Kranenburg, geef ik mevrouw Van Lierno even het woord. En meneer Oiva maakte nog een opmerking dat we niet zo netjes omgaan met vrijwilligers. Dat ben ik helemaal niet met hem eens. Want ik ben altijd als portefeuillehouder heel hard aan het werk om toch zo goed mogelijk voor onze vrijwilligers en onze gemeente te zorgen.
Ja, dank u wel. Het is zo dat de museumcommissie wordt opgeheven. Zijn een aantal mensen die afgelopen jaren zich vanuit die functie hebben ingezet voor de collectie van het Sterkenhuis. Dat betekent niet dat de vrijwilligers ook stoppen. Er gaan een heel groot deel van de vrijwilligers gaat mee naar Nieuw-Kranenburg. En die gaan onder aansturing bij wijze van spreken van Nieuw-Kranenburg verder met het beheren van die collectie van het Sterkenhuis. En het voorstel wat gedaan is om het archief te behouden. Het archief wordt sowieso behouden. Er verandert eigenlijk niets in het werken en het onderzoeken van die collectie van het Sterkenhuis. Het lijkt mij zelf niet zo'n goed idee ook om het archief daarover en de collectie zelf uit elkaar te halen. Nee, want wat ik al aangaf, in het functioneren van die collectie blijft min of meer hetzelfde. Dus ik zou dat wel gewoon bij elkaar laten.
Oké. Meneer Zijden, waar wil je daarop reageren? Ga er gewoon.
Over het laatste wordt verschillend gedacht. De meeste gegevens, de collectie betreffende, zitten in de moderne collectieregistratie. En ook in de algemeen zijn overheidsarchieven, ook waar het oude rechten betreft, volgens de archiefwet overgebracht na 20 jaar verkorte overheidstermijn naar openbaar archiefbewaarplaats. Dus raadpleegbaar is het altijd, maar het gaat mij om het belang van de informatie over deze collectie, de geschiedenis van de instelling. Dat is interessant voor onderzoekers. En nu kunnen ze er niet bij. Het kan natuurlijk in Kranenburg ergens worden gezet en op aanvraag beschikbaar worden gesteld. Maar het lijkt me veel beter, omdat het een afgerond geheel is, om het nu als archief van de museumcommissie over te brengen naar het regionaal archief. Maar goed, daar kan intern over gepraat worden. Het is geen wet van media en persen. En dat het behouden is, dat is inderdaad wel toevertrouwd aan de nieuwe directie.
Oké, dank u wel. Dan is mijn volgende vraag A of B. Dank u wel. Dan hebben wij pauze tot 9:15. En iedereen stipt om 9:15 weer hier. En we lopen gelukkig weer iets in. Dank u wel. Ik wil wensen dat iedereen weer gaat zitten. Ik mis nog een aantal commissieleden. Maar ik ben zo vrij om gewoon eigenlijk al te starten. Simpel, ik zei dat ik bijtijds zou beginnen, dus ik ga bijtijds beginnen. Ja, heel jammer. Dat is, maar aan het eind van de avond bent u mij dankbaar dat ik het kort gehouden heb en dat ik me aan de tijd gehouden heb. Wie mag ik vanavond voor agenda punt 6? Het voorstel betreffende in te stemmen met de beleidsnota participatie gemeente Bergen en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. De commissie wordt gevraagd om in te stemmen met het aanpassen van het raadsbesluit in punt 1, vaststelling van de beleidsnota participatie gemeente Bergen en de daarin expliciteit opgenomen uitgangspunten. Dan volgt volgens de uitgangspunten A tot en met Z. Punt 2, de bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. Wie mag ik het woord geven? En ik wil er eventjes bij zeggen dat we vorige week al een hele mooie presentatie gehad hebben. Dus beperk u tot nog de eventuele echte vragen die nog gesteld moeten worden.
Voorzitter, kom op zeg.
Nee, maar ik zeg van, we hebben vorige week een heel uitgebreide presentatie gehad en daar al eventueel vragen gehad.
Een presentatie is iets anders dan een behandeling in de commissie.
Dat is, ben ik inderdaad niet eens, maar dit is het politieke gedeelte. Mevrouw Muller, gaat er gewoon.
Ja, dank u wel. Op zich kunnen wij ons als GroenLinks best vinden in het beleid dat je gaat investeren, vooral het participatie, geld gaat investeren in mensen met groeipotentieel. Maar er komen ook vragen bij ons op hierover. We lezen dat dit beleid al in verschillende gemeentes wordt uitgevoerd. En we vragen ons eigenlijk af, is dat geëvalueerd, hoe succesvol dat is? Daar zou ik nog wel graag iets willen over horen. Dan heb ik een vraag, misschien is het ook een opmerking. Als ik dat zo lees, dan denk je van ja, er zijn mensen met groeipotentieel. Dat is een grote groep van mensen met geen groeipotentieel. Vooral eigenlijk de 45-plussers. Daar zijn de grote meerderheid, die komen dus die komen niet meer in de groep die kansen krijgt om vooral door te groeien. En hoe worden mensen daarvan op de hoogte gesteld? Want je zou maar een buurman hebben met een uitkering en jij hebt een uitkering en die buurman die krijgt allemaal nog een opleiding aangeboden en een stageplaats en jij niet. Dat is best wel schrijnend. En dus we vragen ons af hoe daarmee omgegaan wordt. En ik kom even terug op een vraag die ik ook al heb gesteld bij de presentatie, omdat me dat toch ook wel dwars zit, dat een van de ideeën is om mensen uit het groeipotentieel die dan ergens op de ladder zitten richting betaald werk, maar ook nog ondersteund, om die in te zetten als alfahulp. En ik maak me daar erge zorgen over, of wij als GroenLinks maken ons daar zorgen over, omdat je gaat dan kwetsbare mensen inzetten bij een nog kwetsbaardere groep. En ik heb er ook het een en ander over gelezen, ik weet het ook uit eigen ervaring in mijn werk, dat je gewoon bij hulpbehoevenden juist de beste krachten moet inzetten. Dat heeft het meeste effect, dat is goedkoper uiteindelijk, maar het is ook, voor die mensen is dat heel erg nodig. Dus dat zijn onze opmerkingen, vragen.
Oké, dank u wel. Meneer Massou, gaat er goed.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik begrijp de switch van de inzetten op 45-plussers en we hadden jongeren afgesproken in het verleden. En ik begrijp dat het nodig is om in te zetten op mensen met groeipotentieel. Maar dat baart me ook wel wat zorgen. Want we hebben als Bergen altijd een heel sociaal gezicht gehad. En ik ben bang dat dat sociale gezicht nu langzamerhand een beetje gaat vervagen. En dat zou ik heel erg jammer vinden. Want in het stuk hebt u het over een dat het voor de mensen zonder groeipotentieel wel iets wordt gedaan. Er wordt een productenboek opgesteld en dat is dan in 2012 klaar. Maar mijn vraag is, Ja, is dat voldoende, dat productenboek? En kunnen we nog voldoende aanbieden aan die mensen? Want ik denk dat het erg belangrijk is dat ook mensen zonder groeipotentieel toch blijvend worden geactiveerd. Want als we dat niet doen, dan ben ik bang dat die groep echt buiten tussen de wal en het schip gaat vallen. En ik denk dat dat geen goede zaak is. Dus ik hoop dat in dat productenboek gewoon hele duidelijke mogelijkheden staan en dat er ook duidelijk wordt aangegeven hoeveel budget er voor die groep beschikbaar wordt gesteld. Ik hoop dat u daar iets over zeggen kunt. En ik begrijp dat dat dan in 2012 klaar is. En mijn vraag is ook van, ja, wat doen we dan in 2011? Zijn de bestaande middelen nu nog wel beschikbaar? Of worden die bestaande middelen onmiddellijk afgebouwd? Daar heb ik niet helemaal goed zicht op. Ik denk dat het daarnaast ook goed is dat we, als we in 2012 starten met dat productenboek, dat we dan ook na een half jaar of een jaar eens evalueren met elkaar kijken van, ja, is er nou wezenlijk iets veranderd ten opzichte van de huidige situatie? Hoe kunnen we daarmee omgaan in de toekomst? Verder wordt er gezegd op bladzijde 4 dat het vrijgekomen bedrag van 45.000 euro in 2011 wordt ingezet voor de afbouw van de WIW-ID-banen, om dat op een sociale manier te kunnen regelen. Nou, weet ik wel dat het op dit moment misschien niet helemaal aan de orde is, maar ik ben wel nieuwsgierig hoe u die afbouw gaat realiseren. Misschien kunt u daar iets over zeggen, en als dat nu niet kan, dan zou ik het op prijs stellen dat we op een ander moment gewoon even op de hoogte gesteld kunnen worden van hoe gaan we die afbouw verder organiseren. En dan nog een vraag, maar dat is eigenlijk meer aan een mederaadsleden. Moeten wij, als het nodig blijkt, niet wat extra geld ter beschikking stellen voor de mensen zonder groeipotentieel? Want nu wordt, we baseren ons nu op het budget vanuit het Rijk. En dat wordt steeds minder, lezen we in dit stuk. Op een gegeven moment denk ik van, ja, hoe ver gaan we daarin? Moeten we als gemeente zelf ook niet een stukje budget ter beschikking stellen als we dat noodzakelijk vinden? En dan wil ik heel graag van het college daarvan ook over horen of zij, hoe zij daar tegenaan kijken. En dan hebt u nog een aantal streefgetallen genoemd. Ja, ik zou het op prijs stellen als die streefgetallen die genoemd worden in de toelichting of in de beleidsnota, als we daar, nou ja, wat is het, misschien met de voor- en najaarsnota, ik weet niet hoe we dat doen, of met de jaarrekening, maar dat we in elk geval op de hoogte worden gehouden van de ontwikkeling van die streefgetallen. Dat we weten van, halen we het of halen we dat niet. En het lijkt me niet nodig om dat elke maand te doen, maar misschien kunt u dat aangeven hoe u dat zou kunnen organiseren. Dat waren mijn vragen, voorzitter. Dank u wel.
Oké, dank u. Meneer Zeurig, ga door.
Dank u, voorzitter. Onze vragen liggen een beetje in de lijn van de vorige vragenstellers. Er is bij ons wat discussie geweest in de fractie over de mate waarin de gemeente aan inkomenspolitiek moet doen. Ik denk dat wij toch hierbij moeten aansluiten. Er staat in beslispunt A iets waar de heer Mezu zich terecht zorgen over maakt. Er staat namelijk een plafond in totdat het plafond van participatiebudget is bereikt. En daarna, ja, als het halverwege het jaar op is, wat gaan we dan doen? We kunnen de mensen niet uit de boot laten vallen. Er zijn vorige week bij de presentatie al vragen gesteld over de betrekkelijk hoge percentages van boven 45 jaar. Ik heb toen de vraag gesteld, is dat structureel? Die vraag is niet helemaal goed overgekomen. Ik neem aan dat gemeente Bergenaar streeft dat deze categorie niet groter wordt door in te zetten op de categorie 27 tot 45. Er wordt nog in het vooruitschrift gesteld, de resterende klanten, dat staat op bladzijde 2, note 3, zullen in het eerste kwartaal 2011 van de treden van de participatieladder worden ingedeeld. Dat gaat er om 18, hebben we uit de noten begrepen. Is daar wel iets over bekend? En dan staat er in de nota nog iets over de wijze waarop de gemeente Bergen in 2009... Moet ik even benaderen, waar stond dat ook weer? Zijn doelstellingen heeft gehaald. En dat was nogal op bladzijde 13 van de nota, de presentatie van de gemeente Bergen, waar de papeldatum 31/12/2009 onder het landelijk gemiddelde. De plannen die nu liggen zijn nogal ambitieus. Is het inderdaad mogelijk om op korte termijn dit gemiddelde tot in ieder geval het landelijk gemiddelde of zo mogelijk nog wat hoger te laten groeien? Er staat een paar maal in de nota iets over bijstandsgerechtig van 45 jaar. Ik neem aan dat dat van boven de 45 jaar is, zoals ook in het staatje terug te vinden is. Dat zijn de vragen.
Oké, dank u wel. Meneer Van Huisdelen, gaat u gaan.
Ja, voorzitter. Ik denk dat we allemaal duidelijk in de gaten hebben dat het hier gaat om een ordinaire bezuinigingsmaatregel. Over een groep mensen
die toch al redelijk in een lastige hoek zitten. En het beleid wat nu ingezet wordt om zeg maar die verminderde budgetten die wij als gemeente gaan ontvangen, om die toch te verdelen, ja, daar kun je wat vraagtekens bij zetten en ik ga die toch even noemen. Allereerst, je ziet nu eigenlijk een tweedeling plaatsvinden in groepen die je zeg maar kansrijk kan noemen. Dat klinkt heel aardig. Maar de groepen die zeg maar niet, de mensen die niet behoren tot de groep kansrijk, die zou je bijna nu soms wel ook wel kansloos kunnen gaan benoemen. En waar ik nu benieuwd naar ben, is als je kijkt op die participatieladder, en er wordt gezegd we gaan inzetten op mensen zeg maar die een vooruitzicht hebben op betaald werk. Die straks zeg maar, je zou kunnen zeggen, afgevoerd gaan worden uit onze bestanden van de bijstand. Dan ben ik toch benieuwd van, waar vindt dan precies die scheiding plaats? Waar zie ik dat gebeuren? Is dat vooral in groep 5? Of kan het ook zijn dat je iemand ziet die op het moment van plaatsing op die ladder in 2 zit? Maar dan wel potentieel heeft om redelijk snel een groei door te maken. Want in uw stuk spreekt u ook over dat er op redelijk, ja, even kijken, hoe noemt u dat, op korte termijn, of op redelijk korte termijn, zicht moet zijn op die op betaald werk. Dus die vraag, daar ben ik toch wel benieuwd naar wat u daarvan, wat u daarover gaat zeggen. Ik ben ook benieuwd naar de groep mensen die in de in die groep zitten van 45 plus. Hoeveel mensen daarvan zijn eigenlijk al dicht in de buurt van hun pensioengerechte leeftijd? Want ik weet, ik heb geen zicht. Het is nogal een grote groep van mensen, maar 45 plus zegt zo weinig. Ik bedoel, als je het hebt over, het zou mooi zijn, tenminste het klinkt een stuk minder, wanneer daar 50% van de mensen over 3 jaar met pensioen gaat, zeg maar. Het is een hele andere indeling dan al die mensen die eigenlijk nog 20 jaar voor de boeg hebben. Dus dat, daar zou ik wat meer inzicht in willen hebben, wat meer inzicht in de cijfers. Dan heb ik ook een vraag. Ja, meneer Mezu begon er al aan. In hoeverre is er ook gedacht om aanvulling uit onze eigen middelen te doen? Want we krijgen door het Rijk minder bekostigd. En je ziet duidelijk een verantwoordelijkheid die van het Rijk overgedaan wordt aan de gemeente en het trucje wordt vaker uitgevoerd zonder dat daarbij de behorende budgetten worden overgemaakt. Dus, en daar zitten wij dan mee, maar vervolgens hebben wij wel die verantwoordelijkheid. En ik kan me voorstellen dat er een moment gaat komen, ook wanneer het plafond overschreden gaat worden, dat we toch uit eigen middelen gaan betalen. Hoe denkt de wethouder daarover? Dan mis ik in het stuk, want ik zie heel kort staan dat de WMO-raad, vroeger had je allerlei raden die allemaal advies gaven of een oordeel gaven over een mogelijk nieuw beleid. Dat is nu allemaal, die club zit nu in die WMO-raad. Maar er staat in de WMO-raad zoiets als, ziet het op zich wel zitten, dit voorgestelde beleid. Maar ik had toch graag, ik weet niet of het een heel uitgebreid stuk is geweest, maar dat stuk willen zien. En dat, ik heb ook niet kunnen zien waar ik dat dan, hoe ik dat moest krijgen. En het stond ook niet op het RISBIS of zo. Dus wat is dat voor iets? En hoe serieus is dat advies van die WMO-raad? Hoe mag ik dat zien? Dan is er natuurlijk veel meer, is er veel meer aan de gang in, rondom mensen die een bijstand ontvangen. En eigenlijk heb ik hier staan, waar zitten hier de waar jongens? Hoe gaan we daarmee om? Want ook daar speelt nog allerlei zaken. Er is wel, de regering heeft wel dingen uitgesteld. Maar ik vind het steeds complexer worden, deze hele problematiek. En ik heb de wet al een keer gevraagd of geadviseerd, maar dat ga ik nu toch hier ook nog een keer doen. Ik denk dat het zaak wordt, nu het steeds complexer aan het worden is, dat we hier als gemeenteraad of als commissie eens een keertje een avond voor beleggen waarin die hele problematiek wat in een wat breder kader wordt besproken. Want er staat zoveel te gebeuren, dat we nu zeg maar elke keer wel weer een beleidsitem eruit pakken en dat bespreken, maar ik zou het graag wat meer in samenhang willen zien. En want ik denk dat we er voorlopig nog niet bij klaar zijn. En dus ik ben er erg van gecharmeerd, we hebben dat in het verleden vaker gedaan. En dat zorgde ervoor dat ik in ieder geval beter beslagen ten ijs kon komen. Volgens mij heb ik hiermee alle vragen wel gesteld.
Heel dank u. Die van de VVD? Geen? Meneer Snijder, D66, gaat gewoon.
Ja, voorzitter. Ik heb toch de indruk dat de voorgaande sprekers dan hoort dat we bijna nog in de tijd leven waarin de bomen tot in de hemel groeiden. Maar dat is nu eenmaal niet meer zo. En dat is heel vervelend, dat is ook heel lastig. Maar ik vind toch dat de keuze die nu gemaakt wordt in deze nota, dat je toch zo'n 10.000 euro beschikbaar stelt voor mensen met groeipotentieel, dat je dan een heel mooi gebaar in ieder geval maakt. Dat er in de toekomst, wanneer dus andere partijen, andere groepen daarbij wil betrekken, wat beperkter zal worden, ja, dat betekent dat je dus extra zelf moet investeren als gemeente om die groep zo snel mogelijk, zo klein mogelijk te laten worden. Daarbij denk ik toch dat er misschien wel hier en daar best wat meer van dwangoog gesproken zou kunnen worden. Dat mensen dan, dan heb ik het, die mensen die dus groeipotentieel hebben, daar wordt dan een traject voor uitgezet. Nou, daar moet ook een goede controle op worden gehouden. Er wordt ook een stuk op een gegeven moment aangegeven dat er ook mensen zijn die 40 personen die geen verplichte reïntegratie hebben. Die hebben een ontheffing daarvoor gekregen. En wat moeten deze mensen als er geen sprake is van ontheffing van de reïntegratieplicht, dan dient de uitkeringsgerechtigde het overgrote deel van zijn dagbesteding bezig te zijn met zijn reïntegratie. Vind ik een fantastische zin, maar wie controleert dat nou? En hoe ziet dat er dan uit als iemand dat dan de hele dag moet gaan doen? Ik denk juist ook voor deze groep, hè, dat zijn die 95 mensen die dan geen groeipotentieel hebben, heel goed gebruik zouden kunnen maken van dat productenboek. Wat mij dan wel weer opvalt, dat er wordt geïnformeerd naar de activeringsbehoeften van de mensen. En ik van ja, maar we kunnen toch ook eerst even kijken van wat hebben wij als gemeenschap allemaal op de plank liggen en wat moet er gebeuren. En dat je vervolgens kijkt van wie zijn daar het meest geschikt voor. Nou, dat kan ik volgen, dat is logisch. Maar we moeten niet altijd maar vanuit de cliënt denken of vanuit het slachtoffer denken. Maar ook zelf meer aangeven van wat je verwacht en wat je uiteindelijk wil. In dit verband, dan valt het me op, hè. Dan in 2012 heeft u de presentatie ook al gezegd, komt dat productenboek. Dan bent u in juli 2010 al geadviseerd door de WMO Adviesraad, al met betrekking tot het productenboek, althans zo lees ik het onder punt 4, en denk van ja, nou zijn we een jaar verder. Zo moeilijk is het niet. Als ik een dag mee ga naar de wijkschouw in Egmond aan Zee, dan is er ook iemand van de gemeente die zegt van ja, dat schelpenpad, dat ligt allemaal klaar, al het hout ligt klaar, maar ik heb er de handen niet voor. Dan denk ik van nou, productenboek, ik doe dat aan de slag. Dus er zal toch binnen de gemeente best een goede inventarisatie gemaakt kunnen worden, waarom mensen meteen aan de slag moeten zijn. En ik vind eigenlijk, en daar wil ik ook graag antwoord op hebben, dat als je een uitkering krijgt, en als je dan geen groeipotentieel hebt, dat je en dus aan de studie moet en stages moet lopen en kortom moet gaan werken aan je toekomst. Als jij thuis zit, dat jij de plicht hebt om aan de gemeenschap die al jou ook geld geeft, ook wat terug te doen. Nou, dat moet geen vrijblijvend iets zijn. Ik vind dat mensen ook verplicht moeten worden om activiteiten te gaan verplegen. En als je dat niet doet, dan word je in je uitkering gekort. Ik denk dat we het zo hard wel zouden moeten spelen. En dan kunnen mensen toch echt activeren om bezig te zijn. Tot 12 uur op je bed liggen wordt niemand beter van.
Zit er, mag ik niet een klein beetje...
Ik ga nog even reageren.
Ik vraag me toch af of mijn geachte collega van D66 enig idee heeft over die hele groep kent. Want hij praat erover alsof hij echt al die mensen kent, omdat het allemaal zo boermannen zijn die inderdaad de hele dag maar op hun bed niks uit de neus lopen. Ik word er een klein beetje kriegel van. En ik zei net ook tegen een collega, volgens mij, dit geluid ken ik niet van D66 en het wordt, ik zit hier eigenlijk een beetje met kromme tenen. En u hebt het over de bomen groeien niet meer in de hemel. Het gaat er ook om de solidariteit die je in de samenleving met mensen op kunt brengen. En als ik om mij heen kijk, en ik heb een keurige baan en ik verdien meer dan genoeg. En als ik om me heen kijk, dan zijn er heel veel mensen die nog steeds heel veel verdienen. En voor die mensen groeit wel degelijk de boom nog steeds in de lucht.
En dan denk ik, dan vind ik het niet gepast om dit soort opmerkingen te maken als je niet precies weet om met wat voor reden mensen in deze, zeg maar, in een bijstand terecht gaan komen.
Ja, die veronderstelling van u, dat laat ik voor uw rekening. Het is zo dat wij onze verzorgingsstaat alleen maar kunnen behouden als we het ook daar laten komen bij die mensen die het ook echt nodig hebben en nodig zullen hebben in de toekomst. En dat betekent dat je ook van tijd tot tijd wel harde maatregelen zal moeten nemen, ook mensen moet aanspreken om van hun verantwoordelijkheid. We kunnen het maar niet door laten groeien. We hebben 300.000 mensen in Nederland die een bijstandsuitkering hebben. Ik geloof dat er 1,2 miljoen mensen totaal met WAO en andere voorzieningen aan de kant staan en WW. Nou, dat is erg. Dat is heel erg. Daarom zeg ik ook van terecht dat een van de uitgesmeten wat de WMO, de spreekt bijzonder aan. Die geeft ook aan, je moet allemaal meedoen, ongeacht je maatschappelijke situatie of de beperking die je hebt. En daar moeten we ook voor gaan staan met elkaar. De mensen moeten we dan ook de kans geven. Maar aan de andere kant moeten we het allemaal niet te vrijblijvend zijn. We mogen mensen aanspreken op eigen verantwoordelijkheid. En dan laat je mensen, in mijn opvatting, als je mensen aanspreekt op hun verantwoordelijkheid, ook echt meedoen.
Meneer Van Nijmegen,
ik nog even, ik draai nu, het is een jaar of 11 mee in die politiek en wat ik de afgelopen 10 jaar al voorbij heb zien komen als het gaat om de aanscherping. Want u praat eigenlijk met een geluid wat je inderdaad een 15 jaar geleden misschien nog wel kon horen. Maar in die afgelopen periode heeft zich een ontwikkeling voorgedaan die eigenlijk naadloos aansluit op wat u nu vraagt. Namelijk dat er steeds meer is gekeken, de mensen die het oneigenlijk gebruik van uitkering is stevig aangepakt. Je hebt, wat is het, een loon boven uitkering, nee, dit is een prachtige dingen. Nee, geen loondispensatie. Zo zijn er nog veel meer, dus het beleid is de afgelopen jaren al heel fors strenger geworden. En ik denk dus ook dat je het hebt, als je de mensen ziet die nu nog in deze vangnetten zitten, zeg maar, dan is dat niet meer, dan klopt het beeld niet meer met wat u nu schetst. Ik denk dat dat een situatie is die 15 jaar geleden nog speelde, maar nu niet erg meer.
Prima. Verder geen, wie van meneer Hiddink, kan ik u het woord geven? Ga er gewoon.
Dat mag. Een aantal vragen zal ik niet zelf beantwoorden, maar die zullen door mevrouw Hulskamp worden beantwoord. En ik begin met de vragen die zijn gesteld door GroenLinks. Ja, misschien even vooraf. Alle gemeenten in Nederland worden natuurlijk geconfronteerd met het kabinetsbeleid zoals dat nu is aangekondigd en in gang wordt gezet. Alle gemeenten zijn ook zoekende naar de beste manier om daarmee om te gaan. Ze zitten eigenlijk allemaal in dezelfde fase wat dat betreft. En ik denk dat de meeste gemeenten proberen om dat op een sociaal mogelijke manier in te vullen. Maar dat staat natuurlijk wel onder druk. Ik zal zo meteen wel wat specifieker nog ingaan op de manier waarop we hopen dat in Bergen toch in stand te houden. Want ik denk dat dat, en dat moet misschien als eerste gezegd worden, een groot goed is. We dat in het verleden heel erg goed gedaan hebben en dat er het college veel aan gelegen is om dat ook zover dat kan in stand te houden. De eerste vraag van GroenLinks heb ik eigenlijk al een beetje beantwoord. Volgens mij hebben wij in het stuk niet gezegd, in ieder geval hebben we dat niet willen zeggen, dat er al gemeenten zijn waar van alles is uitgevoerd, want alle gemeenten zijn eigenlijk op dit moment zoekende van hoe gaan we om met de kortingen die op ons afkomen. En er zijn wel verschillen in hoe gemeenten daarmee omgaan. Dat is ook een beetje afhankelijk van wat je nog hebt, zeg maar, in de mogelijkheden. Ik zal straks iets zeggen over de WIWID. Nou, wij waren nog een van de laatste gemeenten in Nederland die dat soort maatregelen nog hadden, zeg maar. Dat is bij heel veel gemeenten al veel eerder afgebouwd. Evaluaties zijn er dus ook niet. Er zijn wel een paar gemeenten die al iets verder zijn dan de gemeente Bergen in het uitwerken van bijvoorbeeld die producten en die bepaalde, nou ja, experimenten hebben gedaan, pilots hebben lopen. En daar zullen wij natuurlijk gebruik van maken op het moment dat we dat productenboek gaan inrichten. Vervolgens was er een vraag, nou, voor de 45-plussers, maar meer in het algemeen, de mensen zonder groeipotentieel, hoe krijgen die dat te horen en dat dat toch heel schrijnend is. Nou, voor alle duidelijkheid, dit is een beleidsnotitie en mensen wordt niet verteld, u heeft geen groeipotentieel. Laten we dat helder hebben. Er wordt op basis van een inschatting die door de consulenten wordt gemaakt, gekeken of mensen op dat moment in staat zijn om een traject in te gaan richting vaste arbeid. En dat kan er op allerlei manieren, dat staat uitvoerig beschreven. Of dat mensen in een stadium zitten waar ze eigenlijk andersoortige ondersteuning nodig hebben. Hè. Het staat vaak de term multiproblematiek in. Nou, de mensen zonder groeipotentieel, dat zijn eigenlijk over het algemeen mensen met multiproblematiek, waar je dus eigenlijk ook op een andere manier moet zorgen dat ze een stapje verder kunnen nemen. En dat betekent ook dat je daar andere middelen voor moet inzetten. Gebeurt er in 2011... helemaal niets met die mensen? Dat was een van de vragen van het CDA. Nee. Wat we zeggen is, er zijn allerlei ondersteunende mechanismen, hè, wat ook de aanpalende behoeften heten. Dat blijft natuurlijk bestaan. Het zijn vaak mensen die in de schuldhulpverlening zitten. Of mensen waar iets moet gebeuren met kinderopvang. Of mensen die een drugsprobleem hebben wat eerst moet worden opgelost voordat ze een stapje verder kunnen nemen. Dus mensen, wat mensen te horen krijgen is, hoe gaan we met u een stapje proberen verder te komen. En of dat nou met of zonder groeipotentieel, dat betekent gewoon dat er een verschillend aanbod wordt gedaan aan de mensen. De vraag over het inzetten als alfa-hulp, ja, ik wil er niet voor uitschuiven, maar ik ga toch een poging doen, dat zal ik op een aantal andere momenten ook doen. Kijk, wat we nu willen vaststellen is, hoe gaan we het budget dat we nu hebben inzetten en voor welke groep mensen? En daarnaast gaan we een dienstverleningsconcept uitwerken met een productenboek, zodat we ook weten wat willen we gaan doen met mensen zonder groeipotentieel. Ik denk dat we de discussie over hoe willen we dat precies doen en hoe dringend willen we daarbij zijn, dat we die op dat moment moeten voeren. Ik zal zo meteen nog iets zeggen over de dwang en de wetgeving op dit moment en de instrumenten die we nu al hebben in die situatie. Maar ik zou dus die discussie willen parkeren tot het moment dat we daar met elkaar over in gesprek gaan als dat productenboek er ligt. Want daar kun je natuurlijk met elkaar van mening verschillen over, ja, wat vind je nou wel of niet acceptabel. En dat is een ingewikkelde discussie. Dat ben ik in ieder geval met u eens.
Even een introductie.
Het productenboek, dat wordt dus aan de raad voorgelegd, begrijp ik. Oké, dank u wel.
Dan ga ik naar de vragen van de CDA. Zijn we in staat om ons sociale gezicht te behouden? Ja, dat vind ik een hele moeilijke en ook een hele algemene vraag. Ik denk dat met de, maar dan wordt het een individuele politieke opvatting en niet een uitspraak van het college. Ik denk dat met de kortingen die op ons afkomen, het moeilijk is om in elke gemeente in Nederland je sociale gezicht nog te behouden. En wat we, kijk, dat is wel het kader waarbinnen we dingen moeten doen. En u heeft de staartjes gezien. Het budget gaat met 20% per jaar naar beneden. Daar moeten we het mee doen. En als het meer wordt, dan ben ik heel blij. Maar voorlopig ziet het daar niet naar uit. En we proberen binnen die ruimte het zo goed mogelijk te organiseren. Ik zal zo meteen iets zeggen over het extra budget. Welke middelen zijn er beschikbaar in 2011? Of wordt dat dit jaar al afgebouwd? Het wordt dit jaar al afgebouwd. Er staat een bijlage in het stuk waarin u precies kunt zien hoe het wordt afgebouwd. Ik ga al niet al die cijfers hier noemen, want dat is een vrij ingewikkelde rekensom. Maar er staat precies in van hoeveel minder hebben we dit jaar al ten opzichte van vorig jaar. En hoeveel minder wordt het de komende jaren. Gaan we evalueren? Dat wil ik hier meteen, misschien moeten we dat nu niet noteren als een toezegging, want we moeten eerst het productenboek vaststellen en daarna. Maar natuurlijk gaan we kijken hoe werkt dat wel of niet. Dat is ook een proces waar we naar moeten zoeken. Wat kan er wel en wat kan er niet. En we hebben in ieder geval in de voorjaarsnota die u binnenkort ontvangt geprobeerd om de systematiek die we hier hanteren al in de voorjaarsnota te zetten. Zodat u inderdaad die streefgetallen gewoon kunt gaan kijken van, ja, hoe zitten we nou op schema. Dan de afbouw van de WIW en de ID. Er is in december, u heeft daar een memo over gekregen, een besluit genomen door het college. Die afbouw die is geëffectueerd, formeel in ieder geval, per 1 april. Dus deze maand. En wat we in de tussenliggende tijd hebben gedaan, is met alle werkgevers gesprekken voeren over de opvang van de mensen die in die WIWID-situatie zaten. Vanuit het besef dat het een kwetsbare groep mensen is, waarvan je ook weet dat als ze uitstromen naar een uitkering, het heel moeilijk zal worden ze weer in een arbeidssituatie te krijgen. Die gesprekken zijn inmiddels afgerond en we hebben ook een redelijk goed beeld van de uitkomsten van die gesprekken. De inschatting op dit moment, maar dat zeg ik een beetje met de slag om de arm, hè, want 1 april is net geweest en we zijn het nu allemaal klaar aan het maken, is dat, daar wordt u dus ook over geïnformeerd hoor, als het echt rond is, maar de inschatting op dit moment is dat 70% van de mensen die in de WIW of de ID zaten of een vaste baan krijgen. Dat lijkt me eigenlijk de nette manier van de werkgevers, als ik me dat oordeel hier mag veroorloven. In aanmerking komen voor een SW-plaats. He, dus dat zijn eigenlijk mensen die hebben altijd op die manier in gesubsidieerde arbeid in de WIW-ID gezeten en die gaan nu over naar de SW. En dat in 30% voor 30% van de mensen, en dat gaat gewoon effectief om 4 mensen. We hebben het over 16 mensen waarvan er 12 waarschijnlijk geplaatst kunnen worden en 4 niet. Dat voor 4 mensen een ontslagvergunning is aangevraagd. Daar zit nog wel iets achter en dan kom ik even bij het extra geld. We hebben toch even een voorschot op de discussie die later nog gevoerd gaat worden. Wij hebben afspraken met het WNK over een bepaald aantal SW-plaatsen die zeg maar beschikbaar zijn voor de gemeente. Als we alle mensen die nu vanuit de WIW-ID naar de SW overgaan daar plaatsen, dan zijn er te weinig plekken. En dat creëert een probleem, want we kunnen wel wachten tot die plekken openvallen omdat iemand van een SW laten doorstomen, maar dan is het te laat, hè, want dan worden die mensen alsnog ontslagen. Dus er komt een voorstel bij u toe, maar dat is nog niet door het college geweest, dus daar wil ik verder geen voorzet op nemen, waarin wordt gevraagd om voor die SW-plaatsen extra geld beschikbaar te stellen, zodat we ook kunnen zorgen dat we die 12 mensen in ieder geval aan de arbeid kunnen houden op de plek waar ze nu zitten. Want ook dat is vaak voor deze mensen belangrijk, hè, dat ze niet opeens op een andere plek terechtkomen. Dat is wat ik er nu over kan zeggen. Nou verder de andere vraag van het CDA heb ik volgens mij beantwoord. De vraag van gemeentebelangen. Wat gebeurt er als het geld op is? Als het geld op is, dan is het geld op. Kijk, u moet zich voorstellen wat we hebben gezegd van die trajecten waar we mee te maken hebben. We hebben met een vrij kwetsbare groep te maken. Die trajecten die kosten relatief veel geld. En als je dan de rekensom eenvoudig maakt en je hebt 80 mensen met groeipotentieel en het kost 9000 euro per traject. En je maakt het rekensommetje, dan zit je boven de 7 ton. Nou, we hebben iets van 3,5, 4 ton. Dus dat betekent dat we niet iedereen meteen op een traject kunnen gaan zitten. Ik weet ook niet of de capaciteit daarvoor is, maar goed, ik wil even losstaan van mij. Dus daar is een geldprobleem. Ik denk dat we eerst moeten kijken met het geld dat er wel is. Hoe ver we daarmee komen. Dat lijkt mij de nette manier. Ik kan nu natuurlijk extra geld aanvragen, maar nou, daar ben ik eigenlijk niet zo van. Laten we maar gewoon kijken, lopend het jaar, hoe gaat het? Op het moment dat het echt nodig is, omdat we denken, ja, we zitten nu eigenlijk op onze handen, terwijl we die mensen echt kunnen helpen als we extra geld zouden hebben, dan komen we meteen naar u toe. Is het streven erop gericht om de groep van 45 plus niet groter te laten worden? Ja. Ik heb alleen al op de informatieavond aangegeven dat de 45-plus groep wel een kwetsbare groep is in heel Nederland. Wat we ook zeggen is dat we de trajecten die we gaan inzetten, we maken eigenlijk voorheen hebben we vastgesteld in januari 2010 dat we het belangrijkste criterium was leeftijd. Dus de 27-minners en de 45-plussers en de inburgeringsplichtigen. Daarvan zeggen we nu eigenlijk, je moet een ander criterium gaan hanteren. De mensen die snel door kunnen naar werk of niet, maar daarbinnen hebben we wel een onderverdeling gemaakt. Dus we gaan nu eerst de 45-plussers en de 27-minners die groeipotentieel hebben een traject aanbieden. En daarna de 27, tussen 27 en 45, dat zeg ik goed hè. Ja. En of daarmee de groep niet groter wordt, ja, dat durf ik echt niet te zeggen. Het streven is op om de hele groep in zijn totaal zo klein mogelijk te houden en de moeilijk bemiddelbare groep van de 45-plussers vooral ook naar werk door te leiden als dat kan. De gegevens over zeg maar het laatste deel van de groep, hè, die nog niet was ingedeeld op het moment dat het stuk geschreven wordt, Daar zegt Laureen zo meteen iets over. Op pagina 13 vroeg u iets over het feit dat we onder het landelijk gemiddelde zitten. En u vroeg zich af of wij niet snel boven het landelijk gemiddelde kunnen komen. Nou, dat lijkt me niet. Want we moeten heel blij zijn dat we onder het landelijk gemiddelde zitten. U heeft dat denk ik verkeerd begrepen. En wij scoren heel goed, want het landelijk gemiddelde is 22% het terugvalpercentage. Dus mensen die weer terugkomen in de uitkering binnen een jaar, dat is het landelijk gemiddelde, dus dat 1 op 5 binnen een jaar weer in de uitkeringssituatie zit. En wij scoren zeg maar even 1 op 10, als ik het even grof heb. En ons streven is om naar 1 op 20 te gaan.
En dat is niet verstandig.
Het woord prestatie.
Dat zou kunnen.
Nou, ja. Ik wil het even opgelderd hebben. Wij streven dus niet om boven het landelijk gemiddelde te komen, maar om ver boven, ver onder het landelijk gemiddelde te blijven.
Ja, nee. Nou begrijp ik het, dank u.
Goed, dan de tweedeling waar de Partij van de Arbeid het over heeft. Ik heb al iets gezegd over de groep met en zonder groeipotentieel. Het klinkt heel akelig op papier, dat realiseert me ook heel goed. Kijk, aan de ene kant de groep, zeg maar, waar mensen zitten in een treden, dat zegt ook iets over waar het geld op ingezet wordt. Dus mensen op treden 5 van de participatieladder, dat zijn eigenlijk de gelden die, zeg maar, even grosso modo naar het WNK gaan. He, er zit loon boven uitkering in, er zitten SW-plaatsen in, dat zijn die middelen. En dat kunt u ook een beetje, als u de financiële verantwoording bekijkt, dat zijn redelijk vaste bedragen, omdat we ook afspraken hebben met het WNK over wat kopen we in bij jullie, hè? Ook om het WNK. Het WNK gaat ook moeilijke tijden tegemoet, dus daar kun je wel een beetje op sturen. Maar als je minder van dat soort trajecten gaat inkomen, omdat je meer andere trajecten wil inzetten, dan maak je het voor het WNK moeilijk. En daarnaast heb je gewoon een speelruimte van een x-bedrag dat je op andere mensen kunt inzetten. En dat gaat in de orde van grootte van, ik kijk even naar alleen
3,5 ton.
Dit jaar. Wat je dan overhoudt. En dat zit je dus in op die trajecten. En dat zijn dan vooral mensen die in, ja, zeg maar, op treden 2, 3 zitten. En daar zit het grootste deel van de groep ook die je moet bedienen. En wie er zeg maar, op precies richting de 65 gaat, dat kunnen we nu niet zeggen. Die gegevens zijn natuurlijk wel bekend, maar die hebben we nu niet bij de hand. Als u dat graag wil weten, dan wil ik u dat best doen toekomen. Maar we hebben het nu niet beschikbaar, maar het is zo uit te draaien. De vraag van het extra budget heb ik al beantwoord. De WMO Adviesraad heeft geen schriftelijk advies geschreven. Zij hebben een eerste versie van de nota gekregen in juni. En er is in de vergadering, ze vergaderen, ik meen, elke maand. In de vergadering van juni is er gesproken over het concept. Dat is wat er is gedaan. Er ligt dus geen stuk wat we hadden kunnen opsturen. Anders hadden we dat natuurlijk gedaan. De waarjongers zijn op dit moment nog geen, hoe moet ik dat zeggen, geen verantwoordelijkheid van de gemeente. He, dus dat zit wel in de pijplijn om dat over te dragen, maar zover is het nog niet. Ik doe de suggestie om een keer een avond te organiseren om er in een breder kader over te praten. Ik heb daar op zich geen enkel bezwaar tegen, maar ik denk wel dat het goed is om dan duidelijk te hebben wat je wilt bespreken. Want het is inderdaad een breed terrein en uw formulering over deze beleidsnotitie was één beleidsitemtje eruit pakken. Volgens mij is de beleidsnotitie niet bedoeld om er één beleidsitemtje uit te pakken, maar juist een redelijk breed beleid neer te zetten van hoe gaan we dat nou doen de komende jaren. Misschien zijn er dus allerlei zaken die u mist. En het is misschien goed om dat een keer te bespreken met elkaar. Maar, en dat is niet om flauw te doen, maar dan leg ik het toch even bij u terug. Misschien is het goed dat u dan zelf een voorstel doet wat u mist en wat er besproken zou moeten worden. Op het punt van de dwang wil ik eigenlijk twee dingen zetten. Ten eerste zijn er al allerlei verplichtingen in de wet. En ook die wet wordt behoorlijk verstrengd, zal ik maar even zeggen. Dus er wordt strenger gemaakt dan dat hij nu is. He, je kunt mensen al korten op hun uitkering, je kunt mensen al een maand de uitkering inhouden. En er zijn allerlei plannen van het nieuwe kabinet om dat nog veel en veel strenger te maken dan het nu is. Daar hebben wij niet zoveel over te zeggen, trouwens. Ik wil erbij aantekenen dat er een deel van de 200 mensen, en daar zal Lorraine zo meteen iets meer over zeggen, dat ging over dat ze een vrijstelling hebben, Kijk, een deel van de mensen is gewoon een hele, hele kwetsbare groep. En niet om het te bagatelliseren of om op scherp te zetten, maar er wordt over een aantal mensen gesproken die in een gesloten inrichting zitten. Dat zijn bijvoorbeeld mensen met Korsakoff. Nou, u mag er van mij van uitgaan dat het geen zin heeft om die mensen tot iets te verplichten, want daar zijn ze niet toe in staat. Dus ik denk wel dat we daar met elkaar op een zorgvuldige manier over moeten spreken. Ik begrijp dat u daar niet op doelde, maar dat zit ook in die groep. Even kijken hoor. Nou, het productenboek, daar zal Laureen zo meteen iets meer over zeggen. En ik heb al iets gezegd over wat er in de wet is geregeld over verplichtingen. Dus volgens mij zijn dat de antwoorden op de vragen uit de eerste termijn. En ik heb nog 3 vragen openstaan en die zal Laureen nu beantwoorden.
Oké, dank u wel. Mevrouw Hulskamp, gaat gewoon.
Oké, voor wat betreft de eerste vraag van hoe is de verdeling of de participatie waar dan nu iedereen op ingedeeld is. Er zijn 209 klanten, waarvan 193 met een WWB-uitkering. En de overige 11, zeg ik goed, dat is een IOW-IOZ-uitkering. Dus die zijn het laatste kwartaal op de participatieladder ingedeeld. Het is alleen niet zo dat heeft geleid tot een extra aantal mensen dat groeipotentieel heeft. Die categorie mensen die zijn allemaal geclassificeerd als categorie mensen zonder groeipotentieel. Dus in totaal zijn er 209 mensen op de participatieladder ingedeeld, waarvan 81 met groeipotentieel en 128 zonder groeipotentieel. Voor wat betreft de vraag over de ontheffing, naast die categorieën die wethouder even heeft genoemd, zijn het ook mensen met alleenstaande ouders, die kinderen hebben onder de 5 jaar. Die zijn dus, die hebben nu niet de reïntegratieplicht. Ze moeten die ontheffing van die reïntegratieplicht moeten ze jaarlijks aanvragen. Dus ze krijgen niet een ontheffing van 5 jaar. Er wordt jaarlijks gekeken of die ontheffing nog geldt. En hoe wordt dat in de gaten gehouden? Hoe wordt dat gehandhaafd? Nou ja, er is dus een jaarlijkse aanvraag waarin alleenstaande ouder opnieuw ontheffing aanvraagt. Dus op basis daarvan wordt gekeken, is het kind nog onder de 5 jaar en krijgt de persoon nog, heeft hij nog mogelijkheden op ontheffing. En daarnaast, op het moment dat iemand ontheffing heeft, heb ik gezegd, dan moet hij meewerken aan zijn reïntegratie. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat er mogelijkheden zijn voor opleiding volgen of het doen van vrijwilligerswerk, waardoor mensen vaardigheden opdoen, zodat ze na die periode dat ze het kind weer 5 jaar is en naar school gaat, weer makkelijk aan het werk kunnen. Dus het is niet zo dat die mensen tijdens hun ontheffingsperiode niets doen. Ze worden wel gewoon gedurende een bepaalde periode werken ze aan het opdoen van of het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden.
Ik heb gelezen dat er landelijk discussie is om die ontheffing te schrappen. Hè?
Ja, dat klopt. Volgend jaar wordt de wet werk en bijstand opnieuw herzien. Ja. En dan inderdaad is het zo dat de ontheffingsplicht van alleenstaande ouders, die wordt geschrapt of aangescherpt. Ja. Dan tenslotte nog even de vraag over het productenboek. De onderzoeksvraag die nu voor ligt is of de wet werk en bijstand waarin er staat dat mensen verplichting hebben om mee te doen als ze een uitkering krijgen, voor die mensen zonder groeipotentieel wordt bekeken of ze bijvoorbeeld een AWBZ-indicatie kunnen krijgen. Alleen de wet van de AWBZ-indicatie zegt dat die vrijblijvend is, dus als mensen een indicatie hebben niet per se ook daadwerkelijk een dagbesteding moeten doen. En we willen nu kijken of de wet werk en bijstand kan afdwingen dat ze een AWBZ-indicatie sowieso gaan aanvragen. En als ze die aanvragen, dat ze ook gebruik maken van een vorm van dagbesteding die daaraan zit. En op het moment dat er iemand niet meedoet, dat betekent dus dat we of de trajectkosten kunnen terugvorderen of dat we dus de uitkering afstemmen. Want we hebben in december die afstemmingsverordening vastgesteld. En daarin staan dus de kortingen in per categorie dat iemand zich niet volgens de verplichtingen uit de wetwerk en bijstand gedraagt. Dus op die manier proberen we, starten we nu het onderzoek waarin we dus kijken in hoeverre de wetwerk en bijstand en de AWBZ samen genomen kunnen worden.
Oké, dank u wel. Zijn er nog vragen vanuit de commissie? Geen? Dan is mijn vraag A of B? Het blijft stil. A? Oké, dank u wel. En dank u wel voor de duidelijke uitleg. We gaan nu naar agenda punt 7, het initiatiefvoorstel van D66 betreft mee te werken aan de aanleg van een open glasvezelnet in gemeente Bergen.
En ik wil graag het woord geven aan initiatiefnemster, mevrouw de Ruiter van D66. Daarna krijgt de commissie gelegenheid tot reageren en vragen stellen. Mevrouw de Ruiter, gaat u gang.
Nou, geweldig. Hartelijk dank. Mijn hart klopt. geachte collega's. waar we het vanavond over eens moeten worden, of niet, zijn in hoofdlijn eigenlijk twee zaken. Ten eerste, vinden wij het belangrijk met z'n allen dat Bergen met al zijn kernen zo spoedig mogelijk aangesloten dient te worden aan een glasvezelnet. En ten tweede willen wij, om straks een weloverwogen besluit te kunnen nemen langs welke weg we dat willen bereiken, 10.000 euro aan middelen ter beschikking stellen. Dat is waar het eigenlijk vanavond om gaat. Daarnaast moet blijken of u zich kunt vinden in de kaders die in de beslispunten zijn benoemd. Hoe zien wij als fractie van D66 breedband voor Bergen? Het moet een infrastructurele voorziening zijn, geschikt voor alle bewoners, bedrijven en instellingen, open en betaalbaar met keuzevrijheid voor diensten die passen bij de behoeften van de gebruikers. En waarop dienstaanbieders zonder belemmering diensten kunnen aanbieden. Bandbreedte, openheid en betaalbaarheid bieden de mogelijkheid een breed en divers dienstenpakket door te geven, waarmee leefbaarheid, bedrijvigheid en sociaal-maatschappelijke cohesie in onze gemeente versterkt worden. Deze mooie volzinnen, collega's, zijn hartstikke plagiaat. Maar ze verwoorden de doelen zo mooi die wij voor ogen hebben, dat ik er graag gebruik van maak. Ze komen uit het raadsvoorstel dat heet een supersnelle netvoorziening, dat op 11 april jongstleden in de gemeente Heeselende is aangenomen. We hebben u per mail ook verschillende links toegestuurd van de gemeente Winterswijk, links die praktijkvoorbeelden en ervaringen en mee de vele mogelijkheden en duidelijke voordelen van glasvezelverbindingen laten zien. We vinden het hoogste tijd dat wij gaan bekijken op welke wijze wij als gemeente Bergen het beste ook de stap naar deze nieuwe generatie verbindingen kunnen maken. Wij vinden het absoluut verantwoord daar 10.000 euro aan openbare middelen aan uit te geven. Dan de kaders. Wij vinden dat er geen onderscheid mag zijn voor burgers, bedrijven en instellingen of zij zich nu gevestigd hebben in Egmond Binnen, Bergen Binnen of Kamperduin. Het aspect van de communicatie van burger naar gemeente en andersom en de communicatie tussen burgers onderling, met andere woorden, het aspect van de sociale cohesie, werkt alleen maar wanneer iedereen aangesloten kan zijn. Zover dan het eerste bolletje. Het tweede bolletje betreft de wegen waarlangs wij dit doel willen bereiken. Daarin zijn twee hoofdwegen mogelijk. Die van de particuliere hoofdaanbieder, zoals bijvoorbeeld Regenfiber, waarmee de gemeente tot binnen de afspraken komt, en dan die van de weg van de coöperatieve benadering, waarbij iedere aangesloten burger, bedrijf of instelling lid wordt en waarbij uiteindelijk de verdiensten weer terug kunnen vloeien naar de leden of naar de gemeenschap op zich. Beide wegen hebben hun voors en tegens, zoals al aangeduid in het stuk dat voor u ligt, en die moeten we serieus tegen elkaar af kunnen wegen. Dit is zeker geen appeltje-eitje verhaal, maar wij zijn als gemeente Bergen ook geen pioniers. Verschillende gemeenten zijn ons al voorgegaan of zijn er nu druk mee bezig, zoals bijvoorbeeld praktisch onze buurgemeente Kastikum. En wij kunnen er profiteren van hun ervaringen. Zover mijn betoog, samen met alle argumenten die ik in het stuk heb aangeleverd. En ik hoor graag uw vragen.
Oké, dank u wel, mevrouw Maas. Gaat u gaan.
Nou, we zijn heel blij dat je hart klopt. In ieder geval. Dat is een goed initiatief, overigens ook. En we hebben inderdaad eigenlijk een tweetal vragen. Is er getoetst in de gemeente Bergen of er behoefte bestaat aan glasvezel? Want zeker de tweede variant voor een coöperatie, dan heb je een hele enthousiaste groep nodig om dat te bewerkstelligen. En waar is die 10.000 euro op gebaseerd? Want als ik jouw woorden mag gebruiken, zeg je, we zijn geen pioniers. En Het is ook niet iets nieuws. Ik bedoel, heel Nederland gaat nu over aan op glasvezel. En ik vraag me eigenlijk af of dat niet gewoon door de ambtenaren dat niet op een hele eenvoudige manier gewoon zelf in werking kunnen zetten. En ik vraag me af of er extern advies nodig is.
Gaat gewoon.
Dank u, voorzitter. Wat betreft onze fractie, een mooi verhaal, waarvoor dank. We hebben geen vragen en wij hebben groen licht.
Mevrouw Wakker, gaat gewoon.
Dank u wel, voorzitter. We hebben het voorstel, het initiatiefvoorstel van D66 besproken in de fractie. Wij zijn van mening dat het een taak is van het bedrijfsleven. En als het commercieel interessant zou zijn, dan was het allang gelegd. En een van onze fractieleden merkte op dat wat er nog mist aan, aan kracht eigenlijk alleen bedoeld is voor de gamers. Dus nee, jammer, de VVD gaat niet mee met het initiatiefvoorstel. Dank u wel.
Dank u wel. PvdA, meneer Van Huisdelen, gaat gewoon.
Ja, voorzitter, dank u. Ik ben volgens mij in de gelukkige omstandigheid dat ik een tijdje via het glasvezel volgens mij computer. Dus, en ik weet hoe snel het gaat, dus dat is heel fijn. Ik gun het echt iedereen. De vraag is eventjes, en daar kan ik de VVD wel een klein beetje in meegeven. Goh, als dit nou echt, als mensen hier echt een grote behoefte aan hebben, waarom is het, gaat de markt daar niet op in? Maar ik kan me ook voorstellen, dit is eigenlijk ook een vergelijk met een soort nutsvoorziening. Hè? Dit komt pas van de grond wanneer er een breder draagvlak is en wanneer er een gemeenteredding een voortrekkende rol misschien wel inneemt. Dus ik heb ook niet zoveel moeite om dat onderzoek te laten plaatsvinden. Ik ben altijd alleen benieuwd. En dat zie je toch ook wel vaker, zeker als het gaat om de IT-wereld, is dat wanneer je een nieuw ding in de grond hebt liggen, en dat gaat natuurlijk als het in de hele gemeente, inderdaad zoals D66 dat graag wil, ook in de buitengebieden volledig wordt aangelegd, dan zal er wel wat gespit moeten gaan worden. Alhoewel tegenwoordig kunnen ze het allemaal prachtig mooi ook doorsteken en zo, en onder de grond door, dus hoeft nauwelijks niet geschikt voor meer gespit te worden. Maar dat heeft nogal wat om handen en het zal ook best wel wat gaan kosten. En ik ben altijd een beetje bang dat het dan vervolgens over 10 jaar, als wij het er allemaal in hebben liggen, er weer wat anders is. Want het volgt zich vaak zo ontzettend snel op. Wat niet wil zeggen dat dat je het niet moet doen. Want als je het niet doet, ja, dan loop je sowieso achter. Ik ben... Dat is waar, dat is waar. Maar goed, ja, oké. Dus de Partij van de Arbeid kan meegaan in dit voorstel.
Oké, meneer Van Huisdelen, gaat gewoon.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Op zich een heel sympathiek voorstel. We hebben ook een goede voorlichting gehad over die glasvezel aanleg van de deskundigen. Maar de vraag blijft natuurlijk recht overeind staan als je werkt in de richting van verplichtingen. Hoe dat dan in onze gemeente uitpakt. Dat kopen, coöperatieprincipe. Ja, dat ligt natuurlijk bij bepaalde groepen mensen natuurlijk heel moeilijk. Denk ik. Als u aan de ene kant zegt van er zijn voor de gemeente ook geen kosten aan verbonden. Aan de andere kant zegt u dan we hebben voorlopig wel even 10 miljoen nodig voor onderzoek. Misschien kan je dat toch wel neerleggen bij die aanbieder die wellicht dat onderzoek voor ons wil doen. En dan hou je voor een deel, behalve dan je kosten voor je ambtenaren, hou je dan voor een deel in je zak. Maar alles met elkaar. U gebruikt als voorbeeld Castricum. Mijn vraag zou zijn, werken ze ook met een coöperatiemodel? Met een verplichting erbij dat iedereen dus deel moet nemen? Of doen ze dat anders? Daar weet ik niks van. Zou ik ze toch wel willen weten. De toetsing dus van de eigen bevolking, daar is D66 al een voorstander van, staat bij ons heel hoog op het vaandel. Met andere woorden op dit punt, want in tijden van beperkingen, financiële beperkingen, zeker ook voor ouderen, zou het toch goed zijn dat we van tevoren daar wat inzicht in zouden krijgen. Dus voorlopig zouden we dat toch nog eens eventjes willen bekijken. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Mevrouw de Ruiter, gaat u gaan.
Dat voel ik opeens bijna een wethouder die puntje voor puntje moet gaan. Nee hoor, maar goed. Ik begin even de vraag uit. Probeer ze te beantwoorden zoals ze gesteld zijn. Is er al in Bergen een behoefte getoetst? Nee, maar er zijn wel uit verschillende geledingen, zijn er vanuit de bevolking, zijn dus al signalen komen ervan, het zou toch fijn zijn en wordt het niet nodig dat we daar aan gaan. Ik noem maar even de Europese school, toen ik daarover had, want we hebben daar in februari een voorlichtingsavond gehouden. Die zeiden meteen, oh, wij zitten daar zo op te wachten op die glasvezelverbinding met de andere scholen in Europa. Dus dat zijn de kunstenaars, die zijn er heel erg voor om glasvezelverbinding te krijgen, om hun manier van kunst te kunnen beoefenen. Dan zijn er ondernemers die zich heel duidelijk bewust zijn, die zeggen, ja, over 5 jaar is het koper, is passé. Dan lopen we vast, er komen opstoppingen, we lopen gewoon vast. De behoefte vanuit de bevolking, vanuit de consument, zal zo sterk stijgen, die kunnen we met koper niet meer aan voldoen. Verschillende instellingen komen ook steeds meer signalen van wij moeten naar het glasvezel, want wij moeten een tweewegcommunicatie hebben. Die tweewegcommunicatie is bij koper bijna niet mogelijk en alleen wel bij glasvezel. Dus je input-output moet tegelijk kunnen gebeuren. Dus vandaar, er is nog geen officiële toetsing geweest. Dat zal moeten gebeuren als wij met z'n allen besluiten dat we deze kant op willen. Dan zal op een gegeven moment een toetsing gaan gebeuren. Als Regenfiber de keuze wordt, de particuliere ondernemer, dan zal er waarschijnlijk niet eens een toetsing hoeven plaatsvinden. Want KPN, groot aandeelhouder van Regenfiber, zal onmiddellijk al zijn verbindingen ter beschikking stellen, als een abonnees ter beschikking stellen van het glasvezelnet, om die slag ook te winnen. Hè? Want KPN heeft het ontzettend moeilijk. SMS-berichtjes en alle mobiele telefoontjes, die vallen ontzettend tegen. 25% mensen worden ontslagen, worden vandaag. En KPN zit er echt op te wachten om deze sprong te maken. Dus zou blijken dat wij voor Regenfiber gaan, dan hebben we onmiddellijk al een dekkingspercentage waarschijnlijk te pakken van 30% binnen deze gemeente. En dat is voldoende voor Regenfiber om te starten. Dus dat wat betreft de onderzoeksbehoeften. Die 10.000 euro hebben we ingebracht omdat wij de vrijheid willen hebben, of de ambtelijke organisatie de vrijheid willen geven om juridische know-how erbij te betrekken als het nodig mocht zijn. Want stel, je wilt ook afwegen wat de gevaren zijn van een coöperatief model. Als je de coöperatieve weg ingaat, wat zijn de haken en ogen, wat zijn de gevaren, waar moet je tegen indekken, et cetera. Dus gewoon om die ruimte te hebben, om niet straks met kosten te zitten, hebben we gezegd, nou laten we 10.000 ter beschikking stellen. Dat geeft de ambtelijke organisatie gewoon wat meer ruimte. Ook om extra uren in te zetten. We danken gemeentebelangen voor het groen licht natuurlijk. Jammer dat de VVD niet mee wil. En jammer dat zij zeggen dat het alleen maar iets van bedrijfsleven is. Want dat is toch eigenlijk een te kortzichtige benadering van het hele gebeuren. Het is zo, waar wij het ook voor zien vooral, is de situatie dat wij binnen deze gemeente enorm gaan vergrijzen. Wij willen met z'n allen dat wij allemaal zo lang mogelijk in onze eigen woning blijven kunnen wonen. En dat alle ouderen in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Dat kan eigenlijk alleen maar gerealiseerd worden als we reëel kijken naar de handen die ter beschikking zijn, de menskracht die ter beschikking is. En ook de plekken, de verzorgingsplekken die wij überhaupt te bieden hebben binnen onze gemeente, kan het eigenlijk alleen maar als wij die snelle verbinding met die woonkamers van de toekomstige cliënten hebben. Want dan is het niet meer nodig dat een wijkverpleegster 2 tot 3 keer per dag fysiek naar een bewoonster gaat of een bewoner gaat en daar begeleidt met het innemen van medicijnen. Dat kan dan via de beeldbuis. Maar het is ook fantastisch voor diezelfde persoon die daar thuis zit, dat hij met zijn kind of kleinkind kan communiceren, ook al woont hij in Dordrecht en niet in Bergen, ik noem maar wat. Dus het is ook een stuk opheffen van het isolement, zonder dat je mensen verplicht daarvoor de deur uit te gaan. Dus het is niet alleen voor het bedrijfsleven interessant, het is zeker ook interessant voor onze burgers. Het is interessant voor onze scholen, is het interessant. Dus ik vind dat echt een beetje te kort door de bocht om te zeggen, laat het bedrijfsleven maar opknappen, dat is het niet.
Mevrouw Bakker, ga toch aan. Ja, maar ik wil hem toch nogmaals benadrukken dat u hebt een hele lijst aan mensen die heel enthousiast over zou zijn. Dan zou het ook commercieel interessant zijn, maar daar is gewoon verder nog niet op ingegaan. Dus dan hebben we daar toch vraagtekens bij.
Nou, ik zou zeggen dat Riggenfiber, die staat bijna maandelijks op de stoep, geloof ik, bij de ambtenarij in Alkmaar, want die willen aan de slag. Die willen eigenlijk Riggenfiber, als dan Riggenfiber zou liggen, dan willen ze hier 1 november met de schop in de grond. Zo graag willen zij hier aan de gang. Het is alleen aan ons de keuze, en die keuze moeten we wel overwegen mogen kunnen maken, of wij via Riggenfiber willen gaan, of dat wij via het coöperatieve model willen gaan. Het coöperatieve model is nu besloten in de gemeente Hezen, Leende, en in de gemeente Eersel. Eersel en Heeseleende zijn 2 gemeenten waarvan ik weet dat die de weg van de coöperatieve gedachte kiezen. Omdat zij van Riggenfiber geen toezegging krijgen dat die alle kernen van hun gemeente in 1 ruk zullen voorzien van glasvezel. Omdat die, het is gewoon een commerciële partij. En die gaat eerst, in ons geval, Bergen Binnen gaan ze aanleggen. Ze gaan Egmond aan Zee aanleggen. En ze gaan misschien Schoonhoekkern aanleggen. Maar Kamperduin, Egmond Binnen, kan het schudden. En dat willen we niet. Tenminste, in onze optiek als D66 zeggen we nee, daar moeten we niet voor gaan. Want dan lopen wij gewoon onze doelstelling mis. Dus dat is wat dat gaat, het verhaal van de commerciële. Of het commercieel interessant is, het wordt heel interessant, want het is zelfs zo, als wij de coöperatieve weg zouden kiezen, dan is waarschijnlijk de terugverdientijd voor ons allen, zou ongeveer 10 jaar zijn, bij een deelname van 50% van de huishoudens. Dus, en daarna gaan we verdienen. Dus dat geldt natuurlijk ook voor de kabelaar die dat gaat aanleggen.
Even een interruptie, meneer Oiva, ga je gang.
Dat weten we nog niet, want die zijn nog in de voorlichtingsfase. Ze zijn er gewoon druk mee bezig. Het college heeft daar besloten om aan de gang te gaan met glasvezel en de bevolking te gaan voorlichten. Wij zitten nog daarachter met onze stap.
Moeten we het wiel uit gaan vinden als andere gemeenten ons voorgegaan zijn? Zou je beter kunnen zeggen, zou je dan ook kunnen zeggen van Castering is ongeveer een vergelijkbare gemeente? Qua inwoneraantal, denk ik. Nou, dan kunnen we misschien daar wel een meelift in de zin van. Als je weet waar zij voor kiezen, want het gaat natuurlijk uiteindelijk om, u zegt wel 10 jaar inverdientijd, maar als je mikt op de grijze golf, dan zijn ze bijna in het verzorgingstehuis als ze dan uiteindelijk kunnen gaan inverdienen.
Nee, de coöperatie kan, en iedereen die aangesloten is, is vormt die coöperatie. En die kan dan op een gegeven moment, heeft de coöperatie, krijgt middelen terug, de investering is terugverdiend en gaat verdienen heen. Waardoor dus de coöperatie, die kan dan de verdiensten als dividenden en dus zeg maar tariefverlaging kunnen terugvloeien. Maar het kan ook in projecten voor de gemeenschap geïnvesteerd worden. Maar goed. Ik zou ervoor willen waken om zo lang te wachten. Om als je wacht op Castricum, bijvoorbeeld wat u nu voorstelt, er zijn andere gemeentes ook. We hebben het ook met de ambtelijke organisatie gesproken. Zij gaan zich daarin verdiepen welke gemeenten als voorbeeld voor ons kunnen dienen en welke ervaringen die daarmee hebben opgedaan.
Bij mij boeit vooral de vraag in hoeverre zijn mensen bereid om een verplichting op zich te nemen. Terwijl sommigen al, ook al is dat eindig. Zeggen van ik heb genoeg aan mijn internet.
Nee, maar je gaat geen verplichting aan. Het enige wat je, de enige verplichting die je aangaat eigenlijk, zoals het nu ligt, is dat je een kastje in je huis laat monteren. Dat is het enige. Of je daarvan gebruik maakt of niet, dat is aan jou. Dat is het enige wat je dus als gebruiker, als je interesse toont, moet je dat toestaan.
Er is toch geen sprake van dat er inderdaad een verplichting is. Ook al zou er overal glasvezel liggen, mag je nog steeds van koper gebruik maken als je niet een gamer bent. hoewel het voor ook andere mensen als gamers interessant is. Dus inderdaad, volgens mij is er een verwarring rondom verplichting, maar je mag lekker kiezen voor kabel of koper of glasvezel dan, toch? Ja. Niet voor niets een open netwerk, hè? Het gaat juist om dat je dus de keuzevrijheid voor de mensen groter maakt. Dat je ze ook niet meer afhankelijk maakt van alleen Ziggo in ons geval of een UPC. Nee, er komen dus verschillende aanbieders. Hè? Maar het gaat juist om die interactie tussen de gebruikers onderling. Die wordt zoveel makkelijker en zoveel... Er is zoveel meer mogelijk en we gaan straks met de behoeftes die de mensen hebben, en niet alleen gamers hoor, echt niet, maar ook bedrijven, maar ook instellingen, ook de markten zal straks gaan vragen aan de gemeente, geef ons glasvezel, want wij willen dat onze patiënten hier in een lokaal contact hebben met het ziekenhuis en de arts daar kan beoordelen hoe het met hen gaat. Of hun wonden goed genezen of wat dan ook. Zodat niet elke keer een transport naar het ziekenhuis naar een arts nodig is. Dat wordt straks de toekomst. En dan is het toch helemaal onbegrijpelijk als wij als vergrijzende gemeente daar niet op in willen spelen.
Ik ga het betoog afkappen. Want ik denk dat betoog heel duidelijk is. Laat ik dat voorstellen. Nee, in elk geval zeer duidelijk. Mijn vraag alleen aan u is van hoe wou u het voorstel inbrengen? Wou u het nog in elk geval inbrengen in de raad? Of hoe wou u het brengen?
Ja, ik wil het graag in de komende raad als raadsvoorstel brengen. De griffie zal me helpen dat hij mooi in de raadsvoorstel te vatten. En dan moet ik kijken of wij u als raad fracties meekrijgen in deze. En dat hopen we toch zeer, want... Ik denk dat we anders over 5 jaar elkaar een beetje met schaamrood op de kontjes aan moeten kijken. Ja?
Oké, dank u wel. Dan wordt het in elk geval een B-stuk op de raad. En dan ga ik u allemaal hartelijk bedanken voor vanavond. En, dank u wel. En inderdaad, een prettige paas.